Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie. Het is een eer en het is een genoegen. Zijn boeken zijn vaak genoemd en in de boekenkast gezet van Koekeroe. En ik was een beetje, of ben een beetje een nerd, dat ik dacht, ja, maar online, dan voel ik niet de connectie en dan gaat er wat mis. Ja. Nou ja, toen heb ik een virus de wereld ingestuurd. Nee, is het niet
goed geregeld.
Ja. Hey, ik ben heel blij dat hij hier is, Jan Bomrij. Ja, top.
Dank je.
Ja, maar laat ik beginnen, want ik heb hier, zo goed als je hebt nog wat andere boeken meegeholpen, je oeuvre liggen. Maar eigenlijk, en ik zeg dat echt vanuit liefde, waar blijft het nieuwe boek?
Ja, wel, ik heb eigenlijk gekozen om een cursus te doen, omdat daar meer oefeningen in zitten, maar het boek komt ook nog over jeugdtrauma.
Ja. En
ik had 10 jaar mee bezig.
Nou, ik weet het. En ja, het is trauma, het is... Ja, dat is gewoon wat het is.
Ja, het moeilijkste is dat het zo'n groot onderwerp is om te blijven inzoomen op wat je dan wel wilt zeggen en ook niet herhalen wat elders al staat.
Dat bedoel ik een beetje, want ik, Bessel van der Kolk heeft daar een waanzinnig goed boek over geschreven. Maar ik ben heel benieuwd met jouw kennis en jouw eigen ervaringen en gewoon sowieso de manier waarop je schrijft.
Ik heb altijd gezegd, als ik niet een originele bijdrage kan publiceren, dan komt het boek er niet.
Nee.
Dus ik ben in die richting wel aan het voelen en aan het evolueren, maar ik ben nog niet dat ik zeg van, nu ga ik het de wereld in sturen. Dus ik ben daar wel heel principieel in. Ik ga niet gewoon herschrijven wat anderen geschreven hebben.
Nee. Nou ja, en dat voelen, daar gaat het om. Even een kleine achtergrond voor alle luisteraars die ooit eens een keer inschakelen en dat helemaal niet weten. Dit is jij, daarom ben ik heel blij dat je bent. Jij bent precies waar Koekeroe over gaat. Ja. Namelijk niet zozeer om je goed te voelen, maar om beter te worden in voelen.
Ja.
En dat is wat ik zelf merkte toen ik niet zo lekker in mijn vel zat. Ik ging sporten, want dat was een soort uitlaatklep. En ik kwam erachter dat ik mijn buikspieren helemaal niet onder controle had. En die trainer zat maar spans aan.
Ja.
En toen voelde ik, oké, die hele connectie is er helemaal niet. Ja. En nou ja, jij knikt instemmend, ja, dit is natuurlijk, dit is het.
Ja, maar het is ook helemaal mijn pad. Ik zat zo in mijn hoofd, maar je weet dat niet dat je daar bent.
Nee.
Dus ik was ook erg gedissocieerd en dat weet je van jezelf niet.
Nee.
Dus op een keer werd dat duidelijk en dan, ja, dus even slikken dan. Dat je eigenlijk denkt, ik ben in mijn lijf, maar je bent helemaal niet in je lijf. Nee. Dus het was een hele tocht geweest voor mij om in mijn lijf te komen en om weer te leren voelen.
Ja. En was dat bij jou toen echt ook met rugpijn en zo, toch?
Rugpijn ook, ja. Daar ben ik nu overheen over dat onderwerp, maar ik heb wel ook veel rugpijn gehad, ja. En daar ben ik dus bij John Sarno uiteindelijk geland, die ken je waarschijnlijk.
Van naam zeker, ja. Ja,
ja. Ja. Ja.
En ook daar kwam je toen, kan je dat kort door de bocht zeggen, dat de basis daarvan was dat er een trauma...
Nee, emoties. Ja. Dus John Sarno heeft eigenlijk... ontdekt, het is zo begonnen dat hij zag dat, hij is dokter, hè, de MD, dat hij zag dat mensen met rugklachten ook vaak spijsverteringsklachten hadden. En hij denkt, daar moet een connectie zijn. En is hij gaan onderzoeken en is hij eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat het grootste deel van de rugpijn van onderdrukte boosheid of onderdrukte woede komt.
Ja.
Omdat dat sociaal niet acceptabel is en omdat ook veel mensen nooit geleerd hebben om boosheid te uiten. Dus dan wordt dat onderdrukt. Maar boosheid is een wegreflex. Dus die wil eruit. En als je die onderdrukt en die drukt terug, dan heb je pijn. Dus er zijn heel veel zenuwuiteinden langs de wervelkolom. En als je die, ja, als je die tegenhoudt, dan krijg je rugpijn. Dus pijn is eigenlijk in veel gevallen weerstand tegen de flow.
Mm-hmm. Ja, ja dat, het heeft nog lang geduurd voordat de term flow ging vallen.
Ja.
Ik heb daar heel veel, ik vind het fantastisch, de boeken die je daarover geschreven hebt. Flow en de kunst van het zaken doen is echt een klassieker. Minder moeten, meer flow. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Want op het moment, ik ken en ik hoop dat iedereen die luistert, ik in ieder geval zelf wel, kent wel de flow momenten.
Ja.
En tegelijkertijd, als we het hebben over beter worden in voelen en een soort zelfobservatie. Ja, dat is eigenlijk een vraag. Kan je in flow zelf observeren? Of zijn dat toch wel twee losstaande state of minds, zou ik bijna zeggen?
Ja, er is eigenlijk geen waarnemer en waargenomen meer in flow. Dan ben je juist gecenterd.
Maar daarom vind ik dat, ik ken dat als heel fijn. Maar ook wel als het gaat over, nou, misschien wel echt dingen voelen en daar bewust van zijn. Laat ik het zo zeggen, gewoon heel erg presence in het nu. Ja, dat is niet flow.
Nee, je bent in flow ben je in het nu, maar ook in staat tot actie.
Ja.
En dat is dus wel het typische van het hele werk van Csikszentmihalyi, dat hij eigenlijk onderzocht heeft hoe je vanuit een staat van innerlijke rust toch actie kunt hebben. Die niet gedreven is door je patronen, maar door je creatieve zelf.
Mm-hmm.
Ja. Dus mijn definitie van flow is eigenlijk dat je je spontane zelf bent en niet je geconditioneerde zelf.
Nee.
Dus dat maakt het heel simpel als definitie.
En dat is het ook en dat is ook lekker. Ja. Maar ik denk, daarmee zeg ik het al. Maar ik vind, voel dat wij met z'n allen als mensen veel meer bezig kunnen zijn met voelen en dus met zelf observeren.
Ja.
En ik zou het zo fijn vinden als ik dat kan combineren met iets dat heel natuurlijk, dat ik dat eigenlijk doe zonder dat ik daar zo moeite voor me doen.
Ja, nou ja, het is eigenlijk zo dat flow onze natuurlijke staat is. Dus als je naar kleine kinderen kijkt, die zijn, als ze niet ziek zijn of moe of hongerig, zijn ze in flow.
Ja.
Dus flow is eigenlijk een balans tussen yin en yang. En het is wanneer je uit balans gaat, dat je al het werk moet doen.
Ja.
Dus maar eigenlijk die originele staat, die blijft er altijd. En het is een kwestie van te zien waar hang je scheef. Mensen hangen scheef aan de yin kant en anderen hangen scheef aan de yang kant. Maar je dient terug in het midden te komen.
Ja.
En ja, dat is soms.
Dus ja, nee, je bedoelt te zeggen, en dat natuurlijk, als je helemaal in flow bent, dan hoef je helemaal niet jezelf te onderzoeken. Doe gewoon.
Op dat moment ben je in het nu klaar voor ontdekking en verbinding. En uiteindelijk ben je daar toch wel blij mee.
Ja, daar ben je zeker.
Als je in verbinding bent.
Ja.
Ja. Dus dan is dat woord ook gevallen.
Ja, verbinding, ja.
Ja.
Ja. Ja. Wat nog niet is gevallen, maar indirect wel. En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is freeze. Hè? Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is waar trauma ontstaat. Waarbij je heel eventjes iets niet.
Ja.
Maar is het dan zo dat je eigenlijk alleen maar fight en flight hebt? Dus vecht en vlucht. En dat freeze gewoon meer het uitstellen van een van die twee is?
Nou, het is eigenlijk het bevriezen van die twee. Dus als je niet kunt vechten en vluchten, dan heb je wel al het vecht- en vluchtreflex gehad.
Ja.
Dus je sympathicus brengt dingen in actie. Dus bijvoorbeeld er wordt bloed uit je ingewanden weggetrokken om die naar je armen en benen te sturen. Maar als je niet kunt vechten en vluchten, dan kan die energie eigenlijk niet uitgewerkt worden.
Okay, maar
en dan bevries je dat.
Ja, maar er is eigenlijk al een soort een van de twee reacties die zouden moeten zijn.
Ja. Ja, maar soms gaat het zo snel dat je daar niet eens komt.
Nee.
Dus er is bijvoorbeeld het begin van de freeze-reflex is wat de schrikreflex heet. Dus dat je even je adem inhoudt en dan als je niet ademt kun je beter luisteren. Dat is waarom we dat instinctief doen.
Ja.
Zo, en dan luister je en kijk je. Als dat bevriest, dan ga je niet eens in vechten vluchten.
Nee.
En dus er zijn nogal wat mensen die bevroren schrikreflex hebben. En dan kunnen die ook niet meer goed waarnemen, niet meer goed luisteren, niet meer goed kijken. Dus het kan al daar gebeuren, de freeze reflex.
Ja.
Maar de freeze reflex is een heel spectrum dat eindigt met bezwijmen. Bezwijmen, helemaal bewusteloos van.
Ja.
Dat heet ook een vagale reflex.
Ja.
Bezwijmen, ja.
En, want het is leuk dat jij dat voorbeeld van die schrikreactie, omdat we denk ik allemaal dat wel kennen en inderdaad denk ik ook. En die is ook Nou ja, zoals elke reactie zou je kunnen zeggen, heel functioneel.
Ja.
Dat is ook prima. Ik had het nooit gerealiseerd, maar dan luister je even goed en dan kan je tot actie overgaan. Mm. Maar hoe kan je jezelf trainen om meer bewust te worden van dat je freest?
Ja, het is allemaal lichaamsbewustzijn. Als je in je hoofd zit, dan kun je niet in je lijf voelen. En dus die freeze is eigenlijk het verdoven van het voelen.
Ja.
Dus omgekeerd, je ontvriest door weer te leren voelen. En dat is voor veel mensen is dat een heel proces. Voor mij was dat ook een enorm proces om in te dalen in het lichaam. Want de reden waarom wij niet in het lichaam zijn, is dat we pijnvermijdend zijn.
Ja.
Dus dat is wat Sarno ook gevonden heeft, dat onze hersenen dat allemaal erg goed regelen. Maar dat wij onze hersenen kunnen regelen. En dat is dan natuurlijk hoe je dat kunt omdraaien. Maar die overlevingsreflexen zijn zo snel, dat je dat niet in de gaten hebt.
Nee.
Zie, wat er gebeurt bij gevaar, is dat het bloed gaat achteruit naar je oude hersenen. Dus dan kun je niet meer helder denken. Met de voorkant dus wordt uitgeschakeld. Daar is een hele verklaring voor. De bovenste wervels, die zijn hol. Dus je aders gaan door die bovenste wervels. En wanneer we in gevaar zijn, draaien die wervels een beetje. Die verminderen de bloedtoevoer, zodat het bloed weggaat uit je denkende hersenen, want die zijn te traag. Het is allemaal survival.
Ja.
Ja.
Nee, het is allemaal fantastisch, geniaal bedacht.
Ja, ja.
Maar ik heb wel, vroeger was alles beter, maar ik heb wel de indruk dat we toch wel steeds meer in dat hoofd zijn gaan leven natuurlijk.
Ja, ja, het is natuurlijk ook een cultureel gegeven.
Ja.
Dat voelen is ook niet deel van het curriculum. Emotionele intelligentie is een geweldig groot onderwerp, maar nog altijd onderbelicht is, net als trauma.
Ja. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk hand in hand, ja. Want jij hebt wel eens eerder echt mooi het verschil eigenlijk uitgelegd tussen emoties en gevoelens.
Ja.
Eigenlijk zijn de woorden gewoon heel slecht, want bij emoties voel je juist.
Ja, bij sensaties voel je ook, dus het zijn drie verschillende gevoelsstaten.
Ja, dus probeer het nog even voor leken. Wat is het verschil tussen emoties en gevoelens?
Ja, nou ja, er zijn dus opinies over. Maar,
ja, nee, okay.
Maar zoals ik het zie, is dat emoties zijn lichaamsreacties en horen bij het survival arsenaal.
Hele primaire.
Dus bijvoorbeeld, woede is de vechtreflex, angst is de vluchtreflex.
Ja.
Ja? Dus dat is energie die mobiliseert. En als je niet kunt mobiliseren, dan ga je dus naar de staat van apathie, om niet meer te voelen. Dat zijn allemaal emotionele staten. Terwijl gevoelens hebben meer met je wezen te maken. Zoals vreugde bijvoorbeeld is geen lichaamsreactie. Liefde is geen lichaamsreactie. Wat men daar ook wil over vertellen, dat liefde chemisch is, dat geloof ik dus niet.
Nee.
Dus vreugde, innerlijke vrede, dat zijn gevoelstaten. En die hebben met het hart en ons wezen te maken, niet met het lichaam. En dus in termen van flow zijn emoties staten van weerstand en gevoelens zijn staten van geleiding. Dus dat is ook een manier om naar het verschil te kijken.
Ja. Maar ik snap toch niet helemaal wat je zegt over liefde. Want als je het wel even heel wetenschappelijk gaat bekijken, met allemaal stofjes die komen en transmitters, weet ik wat.
Ja.
Dan gebeurt er toch heel veel.
Er gebeurt iets in je lijf, maar dat is niet de oorzaak van de liefde. Dus als je in een staat van liefde bent, gebeurt er ook chemisch iets. Maar het is niet de chemie die de liefde veroorzaakt.
Nee,
en men draait het dus om, dat soort dingen. Dus als je puur materialistisch denkt, ga je alles in chemie uitleggen. Maar dat gaat er bij mij niet in.
Nee, bij mij ook niet. Nee. Maar hoe zou je dat zien dan bij angst dan?
Ja, angst is een survival reflex. Dus je creëert stresshormonen op dat moment bij angst. Dus om te vluchten heb je ook energie nodig. Dus die angst mobiliseert je bijnieren en de bijnieren mobiliseren dan de lever. En de lever stuurt het bloed en de energie rond. Dus dat is ook het is een overlevingsproces.
Ja.
Dus ook je verbergen is ook een overlevingsproces. Dus
maar dat is toch eigenlijk freeze? Freeze.
Freeze komt pas daarna. Hè?
Ja, okay.
Dus je kan je ook verbergen en nog weten wat je doet.
Ja.
Maar bij freeze ga je dus helemaal uit verbinding.
Ja. Ja. Ja, dat is iets wat ik ook zeker ken. En verbinding, die zei al het woord is gevallen. Hoe zie jij, want kijk, dat we daar naar op zoek zijn als mens, vind ik evident dat het daar eigenlijk over gaat.
Ja.
He, toch?
Het is een soort herinnering van je ziel. Hè? Want als kind ben je daar, maar je weet het niet.
Nee.
Dus je moet eens aan een kind vragen, waarom ben je zo gelukkig? En dat weten ze niet. Dus gelukkig zijn zonder reden is ons wezen.
Ja.
En daar verlangen wij naar, maar we hebben geleerd om een reden nodig te hebben om gelukkig te zijn. Dus we zitten in die vicieuze cirkel van, als ik maar dit heb, dan zal ik gelukkig zijn. Als ik dat niet meer heb, zal ik gelukkig zijn. Maar het heeft niks met hebben te maken, die originele staat. Nee. Niet dat het niet leuk is om dingen te hebben, maar dat verklaart niet mijn echte geluk.
Maar hoe kijk jij dan aan, of hoe ja, aanschouw jij dat tegen social media? Omdat het namelijk heel erg die drang is.
Ja.
Maar nou ja, het heeft niks met echt voelen te maken. Of zijn. Of...
Ja, voor veel mensen niet en voor andere mensen wel. Het is altijd zo dat het instrument zelf is niet het probleem. Nee. Het is hoe je ermee omgaat.
Ja.
Er zijn ook mensen die helemaal zwart-wit gaan. Die zeggen, ik doe helemaal geen social media. En dan heb je mensen die social media geil zijn.
Ja.
En daartussen zit ook weer een heel spectrum. Dus ja, ik ben niet iemand die post wat hij gegeten heeft.
Nee.
Maar ik vind wel een medium waar je toch ja,
contact
mensen kunt bereiken, maar je creëert wel je eigen publiek.
Ja.
Dus ik geloof wel in your vibe and your tribe, daar geloof ik wel in. Dat op basis van wat je vertelt, je een publiek hebt dat daarmee resoneert. Mm-hmm. En er zijn ook mensen die helemaal niet kunnen resoneren met wat je zegt. Maar ja, die moet je dan ook niet nastreven.
Nee. Nee, maar ik heb wel, laat ik het dan zo zeggen, en ik hoor wat je zegt, absoluut waar. Maar dat de enorme aandacht ervoor en hoe mensen erin kunnen verdwijnen, verdrinken,
ja.
Heel erg komt vanuit die, wat ben ik op zoek naar verbinding?
Ja. Ja, voor veel mensen is het substituut voor verbinding.
Ja,
hè?
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, als je niet echte verbinding hebt, dan is dat een soort labmiddel, hè?
Ja.
Ja.
Ik vind het mooi hoe, dat komt ook wel in je boeken naar voren en dat weet ik ook wel, dat jij, en dat delen we een beetje, ook wel echt de spirituele laag achter Napoleon Hill voelt.
Ja, ja.
Een paar dingen erover.
Ja.
Want dat weet ik pas sinds kort en dat is allemaal weer dat ik denk, ja, wil ik het weten? Ik zie heel veel filmpjes de laatste tijd over dat het allemaal een soort fake was, die Napoleon Hill. Heb je er iets van meegekregen of niet?
Nou ja, jawel. Maar dat is ook typisch, hè? Dat mensen die mensen bewust maken, die worden altijd aangepakt.
Ja, oké, zo moet ik het meer zien.
Ik ben daar helemaal gerust in dat Napoleon Hill niet fake was. Het is natuurlijk wel, je hoeft niet met alles eens te zijn.
Nee.
Ik weet ook dat hij een vrijmetselaar was. Maar dat hoeft in die tijd niet een probleem te zijn. De vrijmetselarij is ook geëvolueerd in een richting waar ook veel van de mensen zelf niet blij mee zijn. Maar ja, je hoeft niet met alles eens te zijn.
Nee.
Maar hij zelf heeft een evolutie meegemaakt die weinig mensen kennen. Hij is later in zijn leven is hij boeddhist geworden. Dat weet bijna niemand. Dus zijn laatste boek wat hij geschreven heeft gaat over innerlijke vrede. En dat heeft hij bij zichzelf ontdekt. En hij heeft dan contact gehad met een Tibetaanse meester. En zijn laatste boek heet Grow Rich with Peace of Mind.
En
wat was zijn vaststelling? Dat veel van de mensen die hij bestudeerd had, helemaal van het spoor afgingen. Er waren er die zelfmoord plegen. Er waren die in de psychiatrische kliniek terechtkwamen. Er waren er die aan de alcohol verslaafd waren. Dus hij zei, ik heb iets gemist. Dus het is niet alleen maar rijk worden, maar ook hoe je rijk wordt.
Ja.
En als je je geweten bewaart en met welk waardesysteem je rijk gewonnen bent. En dan is je dus die hele spirituele kant gaan onderzoeken. Want hij had ook beloofd aan Carnegie om geen enkele referentie te maken naar een geloofssysteem dat religieus was. Dus dat de bedoeling was dat het voor iedereen zou te lezen zijn zonder dat mensen zeiden, ja, dat is een beetje te christelijk voor mij of wat.
Ja.
Maar later in zijn leven is hij echt de boeddhistische kant opgegaan.
Mooi.
Ja. Tibetaans dan.
Ja, begrijp ik. Ja. Ja, het is echt iets, ik moet zeggen, dat wordt bijna een soort trucje of nou, zo wil ik het dus niet. Maar voor mij is het een soort mantra in mijn hoofd, hè? De 17 dingen.
Ja.
Positief denken, vast omlijnde doelen, net een stapje extra, zorgvuldig nadenken, zelfdiscipline, denk, toegepast geloof, prettig persoon zijn, persoonlijk initiatief, enthousiasme, beheerste aandacht, teamwork, leren van teleurstellingen, creatieve verbeelding, budgetteren van tijd en geld, gezond houden van lichaam en geest en dan de kosmische kracht van gewoonte. De 17 principes van hem. Is het voor dit is vrij extreem, realiseer ik me, maar dat vind ik gewoon lekker om, om een hoop dingen in mijn leven daaraan te toetsen. Is het iets waar jij nog wel eens aan denkt bij gewoon je dagelijkse keuzes, gang van zaken, manier van,
ja,
manier
van leven? Er zijn dingen die mij vanzelf terug voor de geest komen. Dus ik zit niet echt te denken aan Napoleon Hill.
Nee.
Maar er zijn wel een aantal dingen die bijblijven, zoals focus.
Ja.
Dat dus je, de neiging om in alle richtingen te gaan, die zie ik wel bij mijzelf gebeuren. En dan iets anders wat ik van Napoleon Hill geleerd heb, is als je focust op moeilijkheden, krijg je meer moeilijkheden. Als je focust op mogelijkheden, werk je die tot leven. Dus het heeft ook weer met focus te maken. Ja. Eigenlijk het voornaamste wat ik daarvan onthouden heb, is je focus beheren.
Ja.
Ja.
Wat je aandacht heeft groeit, dat zou maar even zeggen. Ja, ja, ja.
Ja, en dus daar is ook weer verwarring over, dat je dan niet naar het negatieve mag kijken. Maar dat is natuurlijk niet realistisch.
Nee.
Als je alleen maar naar het licht kijkt, word je verblind.
Nee, snap ik. Maar ik snap ook wel wat mensen ermee bedoelen. Ja, 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 ja. Maar,
ja, ja. Maar er zijn ook misverstanden over dat mensen dan ook helemaal in de spirituele bypass gaan zitten.
Ja, exact, man.
Ik ben daar ook geweest, dus ik verwijt niemand, hoor.
Nee, oké.
Ja.
En wanneer in je leven was dat en waar, hoe kijk je? Ja,
toen ik gedissocieerd was, zat ik in de spirituele bypass.
Ja.
Ik dacht dat ik heel bewust was, maar ik was gewoon verdoofd. Dat had ik niet in de gaten natuurlijk.
Nee,
ja.
Nee, maar zou je kunnen zeggen, dat is altijd een beetje flauw, maar toch, dat achteraf gezien ook weer nodig was om...
Ja. Ja, dat geloof ik dus wel. Dat, zoals het liedje van de Rolling Stones, hey,
you can't always get what you want.
Ja, but you always get what you need.
Yeah.
Dus daar geloof ik wel in, maar sommige mensen vinden het ook heel extreem als je dat zegt, van dan krijg je reactie van, ja, maar als je kind doodgaat, dat is toch niet wat je nodig hebt. Dus dat soort kosmische vraagstukken, dat is natuurlijk heel moeilijk om daarover te praten als met een specifiek iemand die pijn heeft.
Ja.
Dat is, maar ik was ooit bij Barry Long in Australië en hij zei iets en er waren mensen erg gechoqueerd over het overlijden en kinderen verliezen en zo. En er zat een moeder in de zaal en die stond recht, die zegt, ik heb mijn kind verloren en ik zou niet dezelfde persoon zijn, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik er blij mee ben.
Nee.
Maar ze zei, ik ben wel een heel ander mens geworden. Ik heb het leven helemaal anders leren zien. Dus op een of andere manier is zij daar gekomen. Er zijn ook mensen die daar niet meer uit geraken. Dus het verlies van een kind, dat moet iets vreselijks zijn.
Ja.
Ja. Maar ja, dat is hoe verdriet verwerkt wordt. Het verdriet wordt niet minder. Jij groeit rond dat verdriet. Maar als je niet groeit, blijf je in het verdriet zitten. En dat is ook, ja, dat is ook begrijpelijk. Dat mensen daar niet uit geraken, omdat het zo vreselijk is.
Ja, nee, maar dan komen we bij een ander thema wat je vaak benadrukt, loslaten. Wat je in dit geval, wat je omschrijft, misschien juist even niet wil.
En ja, dat is ook normaal. Je moet door de fase van rouwen gaan.
Ja.
En de laatste fase is pas acceptatie. En dat kan jaren duren.
Ja.
Ja, ik heb dat meegemaakt met het verlies van mijn beste vriend. Dat heeft jaren geduurd. Ik ben echt jaren van de kaart geweest.
En als je daar, want dan heb je het over rouw, dan heb je het over vergeving. Ja. Zit het antwoord daar ook weer in het lijf, in het voelen?
Zit in het hart. Hè? Wij houden vast met ons hoofd en we laten los met het hart. Het hart, niet in de zin van de spier, maar het hart als ons centrale wezen is neutraal.
Precies tussen het hoofd en de buik.
Ja, je hebt positief geladen, negatief geladen en het hart is neutraal.
Mm-hmm.
Dus het is alleen als je neutraal bent dat je geen weerstand biedt en dat je kunt loslaten. Dus zodra je iets beoordeelt, zit je in weerstand. Ook als je positief oordeelt, ben je in weerstand tegen de andere kant. Dus ja, het hart is de sleutel tot het hele verhaal.
Ja.
En het hart is natuurlijk de connectie tot de ziel. En dan kom je weer in woorden die sommige mensen moeilijk vinden. Dus noem het dan je essentie.
Ja. Maar dat brengt mij bij een grootste vraag die ik altijd stel, normaal gesproken. Maar ik denk dat het bijna dezelfde vraag dan is, tenminste. Ben benieuwd. Normaal gesproken stel ik altijd de vraag, hoe train je intuïtie? Maar als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk ook een beetje, hoe train je dat je meer naar je hart luistert?
Ja.
Is dat dezelfde? Is dat hetzelfde?
Ja, maar voor mij is dat loslaten. Het hele proces van intuïtie, je traint ze niet, je bevrijdt ze.
Ja.
Want die intuïtie is deel van je wezen. Intuïtie...
Het is er.
Intuïtie is eigenlijk de universal mind die door je komt. Maar dan moet je een geleider zijn. En naarmate je een grotere geleider bent, komt er meer door je. Dat is ook wat Tesla zei. Hij zei, ik ben een geleider voor het universum. Dingen komen tot mij. Ja, het heeft te maken met je mindset ook.
Ja.
Hoeveel intuïtie er door je kan komen. Want het is niet van de hersenen intuïtie.
Nee.
Het zijn allemaal dingen die ik absoluut niet geloof.
Nee,
nee.
Nee, ik ook niet. Maar dan zit het met meer in loslaten. Maar hoe... ja, hoe kan je een betere geleider zijn? Hoe kan je het meer toelaten?
Ja.
Dus loslaten.
Groot onderwerp.
Ja, heel groot onderwerp. Maar...
Zie, ik ga het zo vertellen zoals Reich het zegt. Hij zegt, als we de flow door ons lichaam kunnen toelaten, kan ook het universum door ons stromen. Dus die flow die door je lichaam gaat, dat is je normale staat. Voordat je trauma's en conditioneringen hebt. En dan, rond je tweede levensjaar, krijg je een ego. En dan begin je ik te zeggen, en dan wil je het niet meer zoals het is. Dus, en dat is ook weer een evolutieproces.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik een van de mooie dingen die Csikszentmihalyi zegt, is dat het ego eigenlijk een evolutionaire fase is. Of nee, het was David Hawkins die dat zei. Dus het ego is niet iets wat je moet bestrijden. Het is een evolutionaire fase, zoals de rups voor de vlinder.
Ja. Yeah.
Dus dat ego heb je nodig om te functioneren in de wereld. Dus je moet ook je ego niet verliezen. Je ego moet dus een beetje andere visie krijgen op de dingen.
Mm-hmm.
Maar op een keer dat het ego rijp genoeg is, kan het ook aan de kant stappen. Ja? Dat is ook zo, zoals Krishnamurti dat zegt. Op een keer begrijpen de hersenen hun eigen limiet. En dan kan intuïtie echt vrij door je stroom. Ja. Dat is een heel proces om daar te komen.
Ja. Oh, fascinerend, Jan. En hoe kijk je dan aan, hoe ze dat omschrijven? Ik ben daar zelf nu even heel erg in toe. Met de cursus in wonderen.
Ja.
Oh, diepe zucht.
Dit is ook weer een moeilijke vraag. Want ja, ik weet ook niet alles daarover. Ik heb de cursus gelezen, maar niet de oefeningen gedaan.
Nee, oké.
Maar ik vond de cursus wel interessant voor verschillende redenen. Omdat die toch eigenlijk... Je in een soort staat bent dat je anders naar het universum kijkt.
Mm-hmm.
En dat je beseft dat je innerlijke wereld eigenlijk de belangrijkste is.
Ja.
Dus dat heb ik er wel aan overgehouden. En voor mij is de cursus ook heel belangrijk geweest in mijn eigen crisis. Na de dood van mijn vriend heeft de cursus hem onder mij geholpen om eigenlijk een hele switch te maken.
Okay.
En dat heeft dus wel te maken met een les, de tweede les van de cursus en wonderen. Dus dat gaat als volgt. Ik was dus totaal zingeving kwijt na de dood van mijn vriend. Ik was in verzet. Ik was tegen alles.
Waar gaat het dan allemaal over?
Ik was vreselijk boos op het leven. Ja. En er viel met mij geen land te bezeilen. Ik was zo vreselijk weg. En ik zocht zingeving, maar daar ben ik heel ongelukkig van. Dus mijn hele periode van spirituele bypass was ik heel ongelukkig. Want je zoekt het waar het niet is.
Ja.
En dus op een keer kom ik dus wel bij de cursus en wonderen en daar staat dus, things have no meaning except the meaning you give them.
Ja.
Nou, dat was voor mij zo'n opluchting, dat ik niet meer moest zoeken naar de zin van het bestaan.
Nee, de zin van het bestaan is de zin die je zelf aan
ja,
geeft.
Het is wat jij erover denkt en toekent. Dus het is een creatieproces ingeving, niet het ontdekken van iets, want het leven op zich is wat het is. Ja, en dat was voor mij een grote bevrijding. Dus daar ben ik toch wel dankbaar voor.
Mm-hmm.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk de hele tijd een beetje de... Nou, ik weet niet of het een paradox is, maar dat dit allemaal toch gewoon mind-hersendingen zijn. Uiteindelijk moet je ze nog steeds ook wel voelen.
Ja, en je moet ze belichamen. Dat is het hele punt. Er zijn zoveel mensen die alles erg goed kunnen vertellen, maar het niet kunnen leven.
Nee.
Dat leven, dat is een hele opdracht. Hè? De reis van de held heet dat.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, op het moment dat deze aflevering online komt, dan neem ik aan dat ik dat nieuws wel heb gedeeld. Want ik ben gewoon, ik wil het gewoon aan je vragen, Jan. Ik ga vader worden.
Oké.
Okay. Ja.
Gefeliciteerd.
Bedankt. Ja. En ik snap dat ik het niet helemaal anders kan doen dan iedereen.
Ja.
Maar ja, ik ben daar natuurlijk nu best wel mee bezig.
Ja, geloof ik best, ja.
En dat ik denk van, hey, ik weet... dat wist ik eerst niet, dat weet ik door jou. Dat als een mens geboren wordt, dat het zenuwstelsel eigenlijk nog helemaal niet af is.
Ja, ja.
En dat in de eerste jaren, gebeurt.
Ja.
Ja, eigenlijk, en dat vind ik een beetje het spannende, weet ik dat wij, en dan bedoel ik Floor en ik, een trauma gaan geven. Of niet?
Of niet.
Nee, maar dat laatste, dat wil ik dus weten. Ja. Is dat uit te sluiten? Want er zal een moment zijn dat die baby zijn ogen open doet en wij daar toevallig even niet staan.
Het is toch interessant om er even op in te gaan. Dus, daar is een term voor, TIC, Trauma Informed Care. dat zou eigenlijk nodig zijn in de zorg, in het onderwijs, maar ook in de opvoeding van kinderen.
Mm-hmm.
Het feit dat je trauma bewust bent, zorgt voor 80% van de oplossing.
Oké. Okay.
Dus het feit dat je weet dat dat zenuwstelsel zo gevoelig is. En ook dat je begrijpt wat complex trauma is. Dus complex trauma is een kind huilt en het wordt niet opgepakt. Als het kind daarna weer huilt en het wordt wel opgepakt, is het nog altijd niet traumatisch. Het is alleen wanneer het vaak huilt en niet opgepakt wordt, dat het traumatisch wordt.
Er moet echt
dus
iets gaan bouwen. Als je
een keer niet beschikbaar bent en je hebt het niet in de gaten, dat is niet traumatisch. Maar wanneer het zich herhaalt, dan is het ongewilde verwaarlozing in veel gevallen, omdat ouders zelf te weinig aanwezig zijn. De meeste gevallen zijn eigenlijk absoluut niet intentionele verwaarlozing. Het zijn mensen die zelf getraumatiseerd zijn.
Ja.
Maar als je daar bewust naar kijkt, is de kans groot dat daar niet zoveel fout gaat. Tuurlijk, er kan ook een shocktrauma zijn. Daar kun jij niks aan doen. Als het kind valt en, het breekt iets en moet naar het ziekenhuis.
Ja.
Ja, dat is een trauma op zich. Maar dat is dan, bij kinderen is dat heel snel om te draaien door bijvoorbeeld craniosacraaltherapie.
Ja.
Kinderen reageren heel snel op die lichte therapieën, om dat uit het lichaam los te laten.
Dus er hoeft niet altijd een trauma te ontstaan.
Nee, maar je hebt natuurlijk ook genetisch al trauma mee. Dus het is niet dat je als een onbeschreven blad in de wereld komt. Maar je kan wel, de meest effectieve traumazorg is preventief. En dat is wat de E-studie eigenlijk als doel heeft, is om in het onderwijs en ook aan ouders informatie over ontwikkelingstrauma te bezorgen, zodat ouders kunnen vermijden dat kinderen getraumatiseerd zijn. Want het is vaak heel onbewust en ongewild dat ouders...
Ja, daarom. Even concreet van iemand met heel veel levenservaring. Wat zou je mij als tips kunnen geven?
de samenvatting is: alles wat je liefdevol en in verbinding doet is helend. En uit verbinding gaan is erg, maar als je de verbinding herstelt is het niet erg. Dus ik denk dat je vooral niet moet willen perfectionistisch zijn, want dan word je weer gestrest.
Ja.
Dus ontspannen aanwezig zijn. En als je een slechte dag hebt, heb je ook je partner. Daarvoor ben je ook liever met twee dan alleen.
Ja.
Dus ik denk niet dat je veel voorschriften moet hebben, want dan zit je weer te kijken en doe ik het wel goed.
Ja, nee, precies. Maar gewoon liefde geven, oké.
Ja.
Maar zou je kunnen zeggen, dat is een misschien botte uitspraak, maar dat een complex trauma, dat veel heftiger is of venijniger, laat ik het zo zeggen, dan één keer een moord zien, verkracht worden of weet ik veel.
Ik twijfel daar niet aan. Dat complex trauma veel dieper zit en veel langer duurt, omdat het ook niet gezien wordt.
Nee, omdat je het zelf ook
dus
niet...
Dus de relatie tussen wat na je 50ste gebeurt met wat voor je 5e gebeurde, wordt bijna nooit gezien.
Nee.
Maar dat is wat de E-studie juist toont. Dus Adverse Childhood Experience, ik weet niet of je die studie kent. Ja, dus dat was oorspronkelijk met 300 mensen. Daarna is dat uitgebreid tot 17.000. Dat waren allemaal mensen van middelbare leeftijd met een goede opleiding. Dat waren geen kansarme gezinnen. En daar bleek dus inderdaad uit dat ze deden een vragenlijst. En daarnaast ondergingen ze allemaal een physical.
Een test.
Wat is je gezondheid?
En
de relatie tussen wat gebeurd was in hun jeugd en hun gezondheid, daar begon men dus ook patronen in te zien. En dat is nog altijd veel te onbekend in de zorg.
Ja.
Die hele ontwikkelingstrauma-thematiek is zo ontzettend belangrijk.
Ja.
Toen ik dat zag, kon ik niet begrijpen dat niet aan dokters gedoseerd wordt.
Maar het is
gewoon
ook
een totale paradigma.
Maar wat zouden die dan wel kunnen doen? Omdat het juist zo complex is en zo moeilijk tastbaar. Kijk, daar waar je met trauma zoals we het allemaal kennen, zeg maar, heel erg terug kan gaan naar een moment en het herbeleven. En dat is bij dit niet te doen.
Preverbaal trauma is geen context.
Nee.
En daarom wordt het zo moeilijk gezien, omdat het in het impliciet geheugen zit. Dus men heeft impliciet en expliciet geheugen. Expliciet wordt ook anekdotisch genoemd. Dus over je preverbale periode weet je niks.
Nee.
Maar je lichaam weet het wel.
Ja.
En dus impliciet geheugen heeft ook geen tijdstempel. Dus als het verschijnt, verschijnt het als een sensatie of een emotie. En dan, omdat wij niet weten dat van vroeger komt, denken wij, wat is er gebeurd in mijn leven? Of ik heb spijsverteringsklachten, ik heb iets fout gegeten of zo. Maar heel veel van die dingen komen later uit, bijvoorbeeld als spijsverteringsklachten.
Mm-hmm.
Dus in het begin kan je lichaam heel veel compenseren en heb je ook nog veel meer energie om het allemaal, ondanks je freeze, te doen. Maar naarmate je ouder wordt, willen die dingen ook gezien worden. En je hebt ook niet meer de energie om zo snel te recupereren enzovoort. En ook als je vroeg trauma hebt, is je immuunsysteem ook vaak gecompromitteerd. Dus ja, naarmate je leven vordert, word je ook steeds gevoeliger aan een aantal dingen. Maar die ontwikkelingstrauma is niet iets wat niet te helen valt. Je moet alleen begrijpen wat het is.
Ja.
Dus ontwikkelingstrauma heeft als kenmerk dat het de groei van je zenuwstelsel verstoort. Maar dankzij de nieuwe wetenschappen weten wij dat het zenuwstelsel toch nog kan getraind worden om te veranderen. Dat wij nieuwe neuropaden kunnen aanleggen. En dat wij oude paden kunnen ontkrachten, ja, en nieuwe paden creëren.
Dat is de plasticiteit die wij...
Dus de neuroplasticiteit, dat, ja, is een geweldig inzicht. En ook de polyvagale theorie is zo'n doorbraak, ja, geweest. Wat dat betreft, dat je dus met
dat is van Porges, hè? Want het is best wel technisch, maar ik vind het super interessant. Want het gaat over... Nou ja, misschien vind ik het zelf vooral heel interessant, omdat het gaat om een soort onveilig gevoel wat ik gewoon heel erg herken eigenlijk.
Ja, ja. Mensen met ontwikkelingstrauma hebben een onveilig gevoel dat ze niet kunnen benoemen. En vaak ook schaamte van er scheelt iets met mij.
Ja.
Ja, dat zit er vaak in.
En dat is, nou ja, ik denk persoonlijk dat heel veel mensen dat hebben. En ja,
minstens 60%, daar is onderzoek over.
Ik ben niet goed genoeg.
De eerste studie kwam dus minstens 60%. En ik denk dat het nu meer is dan in die tijd.
En hoe komt dat?
Ja, de maatschappij is ook veel gestresster. Hè? En dus wat we de laatste jaren hebben meegemaakt, is ook heel veel collectief trauma.
Ja.
Maar goed, Porges.
Ja.
Porges deed onderzoek met kinderen. En hij stelde vast dat als dus een trauma voorbij is, in principe volgens de oude school, je wordt geactiveerd door je sympathicus en dan kan de parasympathicus je terug in rust brengen.
Ja.
En wat hij dus zag, dat er kinderen waren die herstelden en kinderen die niet herstelden. Van de shock of van het trauma. Dus hij vroeg zich af, wat missen die kinderen? En daardoor heeft hij dus een nieuwe tak van het zenuwstelsel ontdekt. En dat is dus de ventrale vagus. Dus om het even zo kort mogelijk te vertellen. We hebben 12 paar hersenzenuwen en rond de 32 paar ruggenmergzenuwen. Ja, dat is dus wat heet het perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel zijn hersenen en ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel zijn hersenzenuwen en ruggenmergzenuwen. En wat hij dus ontdekte, is dat het parasympathische zenuwstelsel eigenlijk twee takken heeft. Dat er dus niet twee takken zijn, sympathisch en parasympathisch, maar dat er dus sympathisch is. En wat hij dan genoemd heeft, ventraal, vagaal en dorsaal vagaal. Dus de dorsale vagus, dat is de oudste. Mm-hmm. Die loopt van je hersenstam naar alle organen. En als die ontspannen is, regelt die je spijsvertering, je bloeddruk, je uitscheiding enzovoort.
Dat is echt, de rest and digest, daar zou...
Dat is de oudste en die is ook al in primitieve wezens die al aanwezig. En dus omdat die ook primitief is, gebeurt daar ook de vriesreflex in de dorsale. Dus de primitieve wezens, die konden nog niet vluchten, die konden alleen bevriezen. Dus dat gaat terug in evolutionair, dat de dorsale vagus zowel alles regelt als hij ontspannen is, maar dat hij ook als hij bevriest ook je hele systeem ontregelt. Ja? En wat is het verschil met de ventrale vagus? De ventrale vagus gaat van het hart naar het gezicht, maar verbindt ook je hart met je voorste hersenen. Ja? En het verschil fysiologisch is dat de dorsale vagus heeft geen myeline en de ventrale vagus heeft wel myeline. Dan moet je dus weten wat myeline is.
Bedankt.
Myeline is een vetachtige stof die rond de axonen is. De axonen zijn de zenuwuiteinden. Dus als er isolatie is, dan gaat het signaal sneller. Dus dit stuk van het parasympathie reageert veel sneller dan het dorsale. En dat is dus heel belangrijk op het moment dat je in groepen gaat leven. Dus dan voor verschillende redenen. Mm-hmm. De eerste reden is dat je zenuwstelsel leert signalen oppakken van veiligheid in relaties. Of onveiligheid in relaties. Dus hij heeft dat het social engagement system genoemd. Dus dat is een zenuwstelsel wat een capaciteit heeft die neuroceptie heet. Dus je zenuwstelsel pakt constant signalen op uit de omgeving en stuurt dat door naar de hersenen en de hersenen gaan daarop reageren. Maar dus die... ik ben even mijn draak kwijt. Dus die myeline zorgt voor snellere signaaldoorgeving. Dus als ik weet dat ik onveilig ben, dan ga ik beter opletten. Dus die neuroceptie doet me kijken naar signalen. Maar de positieve kant van dat verhaal is dat ik niet meteen op je gezicht sla als ik boos ben.
Nee, oké. Okay. Als een buffer.
Omdat het doel evolutionair ook van het ventrale systeem is om de freeze en de fight and flight uit te stellen, tenzij er echt gevaar is. Dus dankzij de ventrale die mijn voorste hersenen ook verbindt, kan ik denken van ja, ik voel me onveilig, maar eigenlijk is er niks aan de hand. Ik kan nog redeneren. Maar zodra die anderen in actie komen, de sympathicus en zo, dan kan ik niet meer redeneren. Dus het is een tijdje dat je nog kunt redeneren totdat de andere signalen komen. Dus maar in een sociale relatie kan ik beslissen om geen ruzie met je te maken terwijl ik wel boosheid voel. Dat is dankzij de ventrale vagus.
Oké, dus even helemaal kort platgeslagen. Het is gewoon even een fight or flight. Het is even een soort tussenperiodetje van oké, hoe ga ik echt reageren?
Ja, dat is eigenlijk waar je verondersteld bent te zijn als alles normaal is. Dat je zin hebt in het leven en dat je verbinding wil maken. Dat is een gezonde vagus. Is dat ik blij ben om mensen te ontmoeten, dat ik blij ben om dingen te proberen.
Je gaat
dat
uit
is
van
eigenlijk
het beste,
onze normale staat.
Ja.
Maar die wordt verstoord door trauma, want dit is een regulerend mechanisme. Ja. Maar als dat niet goed gegroeid is, ga je veel sneller reageren op prikkels.
Ja.
In plaats van uit te stellen, zit je meteen in een drama.
Ja.
En dat is dus het probleem van ontwikkelingstrauma, is dat deze zenuw onvoldoende ontwikkeld is, want die ontwikkelt in een relatie.
Ja, en dat is dus altijd een beetje herrie op de lijn of onrust, laat
wat
ik het zo
wat
zeggen.
Wat het is dat je onvoldoende leert om signalen van veiligheid te herkennen, en dat je helemaal gefocust bent op onveiligheid. Dus blijf je maar cortisol in je bloed hebben.
Ja.
Ja. En dat is wat op termijn voor al die chronische ziekten zorgt ook, is dat je altijd maar cortisol in je bloed hebt. En dat gaat dus uiteindelijk alle systemen aantasten.
Oké. En dus is dan gelijk de oplossingsvraag, hoe zorgen we ervoor dat dat heelt? Dat gepruttel, verstorende op die lijn weg is en het gewoon weer open is en het gaat van het beste.
Ja, er is niet één antwoord
nee,
op.
Nee, dat snap ik.
Dus het voornaamste antwoord is door verbinding te zoeken je kunt helen. Er is niks helender dan een liefdevolle relatie.
Nee.
Daar kan geen therapie tegen op. Ja? En dat is waarom mensen soms helen met een huisdier.
Ja.
Omdat dat zo'n onvoorwaardelijke relatie is. En dat heelt dus eigenlijk het onvermogen om te verbinden. Omdat je verbinding ervaart, kan je zenuwstelsel dat ook leren. En dat is dus als je veilig bent opgegroeid, dat heet ook veilig gehecht. Dan sta je helemaal anders in het leven.
Ja.
Dan iemand die constant die onveiligheid op de achtergrond heeft en die ook constant...
Ja, het klinkt heel logisch, maar het is dus precies waar je ongeveer geen zin in hebt op het moment dat je daar onrustig over bent.
Ja, ja. En dus wat Porges ook ontdekt heeft, is dat onze staat, onze neurologische staat bepaalt welk soort gedachten en emoties we hebben. Dus als ik in de dorsale staat ben, de staat van bevriezing, dan heb ik ook depressieve gedachten. Ik heb gevoelens van inertie, van niet kunnen, van niet mogen. Dat hoort allemaal bij die staat. Dus totdat je staat verandert, heb je niks aan positief denken. En dat is dus een van zijn grote inzichten, is dat je de staat moet beheren, maar dan moet je eerst je staat leren herkennen. En dat is dus het soort dingen wat ik in mijn cursus aan mensen toon, hoe ze kunnen hun staat herkennen. Voor mij was dat een enorme ontdekking, dat ik in de dorsale staat leefde. Dus een van de vaststelling is dat mensen met ontwikkelingstrauma heel vaak in de dorsale staat leven en dat niet weten. En dan, wat betekent dat? Dat je dus eigenlijk freeze hebt van het begin van je leven. En dat je geleerd hebt om daarmee te leven.
Ja.
Maar je weet dus niet wat normaal is.
Nee.
Nou, toen ik dat voor het eerst zag, heb ik dus echt gehuild. Ik heb nooit geweten wat normaal was. Ik heb slaapproblemen sinds mijn kindertijd. Maar dat weet je niet waar dat allemaal vandaan komt.
Nee.
Ja. Dus,
maar nog steeds zou je, tenminste, dat is een vraag, is dat nu inmiddels wel normaal voor jou? Of,
wat nou, nog niet helemaal, maar ik kom van onder de grond. Ja. Dus ik ben als een zaadje dat heeft zitten wachten om boven de grond te komen, maar ik ben nog altijd aan het evolueren.
Ja.
Dus ik heb nu wel periodes van hele goede slaap. Ik word nog wel vaker wakker dan de meeste mensen, maar mijn slaap is veel dieper.
Mm-hmm.
En om te helen moet je diep slapen. Dat is dus ook iets wat Bessel van der Kolk en zijn team ontdekt hebben, is dat traumaverwerking gebeurt in de remslaap. Dus vroeger wist ik niet dat ik droomde, wist ik niet wat ik droomde. Dus er zijn allemaal dingen die veranderd zijn. Nu weet ik wat ik droom. En dat ik droom, dat wist ik vroeger helemaal niet. Ik was zo bevroren, alles was donker voor mij. Ja. Dus het is een proces van indalen en ruimte creëren. En dat is heel belangrijk voor de heling. Dat wordt soms het containerbegrip genoemd. Is dat je een container moet bouwen die groter en groter wordt. Zodat het onderbewuste materiaal naar boven kan komen. Want als het niet naar boven komt, kun je het niet reguleren. Nee. Dus bij mij is dat een proces geweest waar ik al een behoorlijk grote container heb. En bij mij komen hele diepe lagen naar boven. Maar ik kan je vertellen, het is niet prettig.
Nee,
maar je bent er wel klaar voor. Omdat je hebt geleerd hoe het werkt.
Ja.
Maar je weet ook dat je het aan kunt. Niettemin is het soms heel zwaar. Die originele diepe lagen, die zitten tot in je botten. Want...
Nou ja, dat precies.
Ja, dus
ik
dat
herken
is heel...
zoveel in wat je zegt. En ik denk echt van, hoe? Maar als dat niet waar is, of dat niet is wie ik ben.
Nou ja, dat is misschien ook waarom trauma tot verlichting kan leiden. Hè? Want je kan niet anders dan naar binnen gaan en het werk doen. En de lagen afpillen. Voor mij is dat de reis van de held. Dus wat in de mythologie het afdalen in de hel is, is het afdalen in de materie van de ziel. Ja. Om de ziel te vinden eigenlijk. Want je ziet in al die verhalen van afdalen in de hel, wordt er altijd een jonge dame bevrijd. Dat is de anima in Jungiaanse termen. Dus je daalt in het lichaam om de ziel te vinden. Want wij weten niet wat onze ziel is tot we ze zijn.
Nee.
Dus we zijn de persoonlijkheid tot we kunnen zijn wat we zijn. Dus dat afdalen, ja, dat is eigenlijk een groeiproces. Het is een transformatieproces. En bij mij is dat natuurlijk ook begonnen met de rups en de vlinder.
Ja.
Dat verandering is alleen maar gedragsverandering, maar transformatie is bevrijding van potentieel. Dus dat, ja, voor mij is dat ook een enorme verschuiving in mijn leven geweest, om het verschil tussen die twee woorden te zien. En in bedrijven werd in die tijd nog altijd change management gedaan.
Mm-hmm.
En ik was toen bij Nieuwe Dimensies in Nederland. Wij waren de eerste die met het woord transformatie kwamen. En mensen wisten niet waar je het over had.
Nee.
Dus als wij daar probeerden training over op de markt te zetten, niemand kocht die, want ze wisten niet wat het was. Dus dan hebben wij geleerd om gratis presentaties te doen. En beetje bij beetje, en dan is ook het boek gekomen van de RUPS. Beetje bij beetje begon dat woord ingang te vinden. En toen ging het van change management naar transformationeel leiderschap. En dan gaat het over potentieel bevrijden. En moet je dus de cultuur van het bedrijf veranderen. En de angst moet dan weg. Want dat is wat de mensen in de rup staat houdt.
Ja. Ik hoop echt dat het niet voor mensen te technisch is. Maar ik hang aan je lippen. Maar ik zie ook wel... Nou ja, ik heb er zin in om door te leven. Daar gaat het niet om. Maar ik denk wel... Nou ja, wat ik net al zei, dat ik het heel lastig vind om te bedenken dat ik er nog een laag onder heb, zeg maar. Omdat het, die onveiligheid...
Ja.
Ja.
Ja, het is een proces...
Dat voelt voor mij bijna als de essentie. En ergens weet ik wel, en heb ik ook wel mogen voelen aan momenten dat je echt vol overgaan van flow weet dat dat niet is wie je bent, maar...
Ja. Maar dat lost je trauma's niet op. En dat is dus wat vaak onderschat wordt. Dat mensen denken, als je maar in het nu bent, is alles in orde. Maar dan val je er toch weer uit als je trauma getriggerd wordt. Dus je moet toch het werk doen.
Ja.
Het hele punt is dat je maar klaar bent als je klaar bent. Dus het is voor een heleboel mensen is dit absoluut onbereikbaar. Omdat ze zo bevroren zijn dat ze niet eens weten dat ze bevroren zijn. Dus er komt een moment... dat je die moed verzamelt om daar iets aan te doen. En het is dus heel interessant om te weten dat ik weet niet als je de niveaus van David Hawkins kent, de niveaus van emoties en gevoelens. En dus de onderste lagen zijn mind en de bovenste lagen zijn hart.
Ja, ja.
Dus en moed is het eerste hartniveau. Moed is een hartenergie.
Oh ja, ik heb hier iemand aan tafel gehad en dat vond ik ook mooi, maar dat taal is weer fantastisch.
Ja.
Hè, cur.
Ja, courage komt van cor in het Latijn, hart.
Ja.
Dus met moed begint dus eigenlijk je opening van het hart. Want je hebt de moed nodig om de pijn aan te gaan.
Mm-hmm.
Want het is de pijn die je hart sluit.
Ja.
Dus dankzij moed ben ik bereid om naar mijn pijn toe te gaan in plaats van pijnstillers te nemen of naar Netflix te kijken om eens wat... zwart-wit te zeggen.
Ja, nee, maar dat is een goeie.
Maar dat betekent niet dat je ook niet kunt plezier hebben. Maar op een bepaald moment maak je tijd voor het innerlijke werk.
Ja.
En als je dat niet doet, dan doe je het ook niet.
Elk zijn
tijd.
Ja.
Ja.
Nou, dat brengt me bij een vraag die ik altijd stel aan mijn gasten. Wat zijn of haar ochtendroutine is. En ik vind dit een leuk moment om dat te vragen. Omdat ik dus ook wel, als ik jou zo hoor... ja, je kan wel je omgeving een beetje zo creëren met, als het je lukt, genoeg slaap. Met beweging om je lijf te voelen. Misschien yoga-achtige dingen. Voeding wat je tot je neemt. Daardoor kan je wel die strijd... om het toch maar of moet
ja, je kan van alles
aangaan.
Doen, ja,
toch?
Dan, ja. Nou, een van de voornaamste dingen die ik geleerd heb over loslaten is dat je genoeg water moet drinken.
Ah ja.
Dus als ik wakker word, drink ik altijd water.
Ja.
Dat is altijd mijn eerste stap.
Ja.
Ik neem de koude douches niet meer. Ik weet dat jij dat wel doet.
Ja.
Ik heb ze een tijd gedaan en ja, ik weet niet waarom ik er niet bij me doorga. Maar mijn ochtendroutine wordt mij vaak opgelegd door mijn lijf. Dus ik vertel dat ook in de cursus. Als je begint oefeningen te doen om trauma te bereiken, gebeurt er veel traumaverwerking 's nachts.
Mm-hmm.
En dan komen dus dingen naar boven en ik word dus heel vaak wakker dat ik midden in een laag zit. Dus dan heb ik echt de tijd nodig om, ik drink water en dan ga ik zitten. En dan zit ik met wat er is en dan begint het op te lossen.
Yeah.
Dus mijn routine is heel vaak een helingsroutine. En als ik dat niet doe, dan heb ik wel een korte meditatie 's ochtends. Maar vaak is het dus echt zitten met wat er is.
Ja, ja, ja.
Ja.
En het is misschien wel goed om dat even uit te leggen, de kracht van water. Want ja, wij bestaan uit water, dat zit overal.
Ja.
Tussen is de geleider van...
Ja. Ja, en het is ook heel typisch. Dat zijn allemaal dingen die ik geleerd heb, omdat ik daar al meer dan 10 jaar mee bezig ben, is dat mensen die getraumatiseerd zijn ook hun dorstreflex kwijt zijn.
Oké. Okay.
En dat ze dus typisch te weinig drinken, terwijl ze dat heel hard nodig hebben.
Ja, 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 ja.
En dus het is belangrijk om te begrijpen dat het lichaamswater een heel ander water is dan het water wat hier in het glas zit. Dus dat heet de vierde fase water. Dat zijn allemaal dingen die weinig bekend zijn.
Ja.
Dus je hebt water, stoom en ijs. Dat zijn 3 staten van water. Maar er is dus iemand die ontdekt heeft dat er een 4e staat is. En dat is een soort gelachtig water. Dus daar zitten een aantal stoffen bij, waardoor het water dik is, maar ook kristallijn.
Hm.
En omdat het kristallijn is, is het heel geleidend. En waar zit dat water hoofdzakelijk? In de fascia.
Ja.
Dus fascia zijn eigenlijk 80% water.
Ja.
En dus de traditionele oude Newtoniaanse wetenschap snapt daar niks van, want ze snijden een lijk open en dan nemen ze een schijfje en leggen ze dat onder een microscoop, maar het water is weg. Dus de hoofdfunctie van fascia is geleiding. En dat water is dus eigenlijk een soort kwantumwater, wat ontzettend geleidend is en wat nog sneller werkt dan het zenuwstelsel. En fascia zit overal. Fascia, men linkt dat vaak aan de spieren, maar je hebt fascia in je organen, je hebt zelfs fascia in je hersenen. Dus overal zit bindweefsel en dat water speelt de hoofdrol, want dat is een geleider.
Ja.
Dus water geeft eigenlijk instant communicatie. En de zenuwen zijn natuurlijk ook in die fascia. Dus als je fascia verkrampt zijn door trauma, dan knijpen ze ook de zenuwen af.
Ja.
Dus er is een relatie tussen al die dingen.
Ja.
Maar als je dus te weinig water in je fascia hebt, dat ze uitgedroogd zijn, kunnen ze ook niet terug naar een oude vorm. Dus je kan dus scheef groeien, omdat je fascia uitgedroogd is. En moet je weer water in de fascia krijgen. En dat is dus niet genoeg om water te drinken, want dat kan daar niet in.
Nee.
Dus je moet dus ook werk doen om dat bindweefsel weer te bevrijden.
Dus dat is de combinatie van massages, allerlei lichaamswerk.
Je hebt typisch bindweefselmassage, maar ook je hebt ook fasciatherapeuten.
Ja.
En in mijn cursus vertel ik over 1 oefening die je zelf kunt doen. Het is dus ongelooflijk om het te horen borrelen in je lijf dat het water weer in de fascia komt. Dat is een geweldige ervaring.
Oké, is dat er eentje die je makkelijk hier kan delen? Of,
Nee, ik kan wel er iets over vertellen. Dat is iemand die heet Thomas Hanna. En die heeft in de 70e jaren van vorige eeuw heeft hij een heel aparte ontdekking gedaan. En dat heeft te maken met pandiculatie. Dat is meestal ook een woord wat mensen niet kennen. Dus pandiculatie komt van het Latijn pandiculare, wat betekent uitrekken. Dus wanneer wij wakker worden, dan gaan we vaak rekken en geven. Dus de pandiculatiereflex wordt ook de geeuw- en rekreflex genoemd. Ja? En wat is dat? Dat is je lichaam wat een instinctieve manier heeft om van de passieve, inerte slaapstaat terug naar actie te komen. Dus wat je daarmee doet, door het trekken activeer je je sympathische zenuwstelsel. En door het geeuwen activeer je je longen.
Mm.
Dus het is eigenlijk een overlevingsmethode dat schakelt tussen staten. En wat heeft hij dan ontdekt? Is dat je de onvrijwillige paniculatie van 's ochtends, dat je die vrijwillig kunt leren. Hij heeft dus een methode ontdekt om die reflex op te roepen, want die zit natuurlijk in je lijf. En dat gaat als volgt. Ik ga het even tonen met een schouder.
Ja?
Ja? Dus als ik mijn schouder optil, kom ik op een bepaald moment dat mijn schouder stopt, want daar zit een spanningsniveau. Dus tot nu is alles normaal. Mijn hersenen doen nu niks. Maar als ik dat een klein beetje verder doe, dan zeggen mijn hersenen, oh, daar gebeurt wat. Dus nu maak ik een verbinding met mijn hersenen. Ja? En wat hij dus geleerd heeft, is dat spieren geheugenverlies kunnen hebben. Wat betekent dat? Dat de hersenen en de spieren niet meer communiceren. En dan kunnen de hersenen niet reguleren. Dus ook voor je organen kan dat zijn. Dat je organen ook, er zijn ook spieren, dat daar geheugenverlies is, waardoor je hersenen niet meer kunnen reguleren. Dus door paniculatie herstel je het vermogen van de hersenen om te verbinden met stukken die geheugenverlies hebben. Logisch allemaal, ja, als je het keer ziet.
Ja.
Dus wat je dan doet, is ik ga het met mijn schouder doen, ik ga tot aan een spanningsniveau, dan doe ik iets meer. En nu zeggen mijn hersenen, oh, ja, maak verbinding. En dan ga je zo traag mogelijk loslaten. En dan op het laatste, zo traag als je kunt, en op het laatste ontspan je dan je hele lijf. En heel vaak krijg je dan dat er een ontspanningsreflex komt. Bij mij komt dat heel vaak langs mijn wervelkolom omhoog. En dan als je dat een paar keer doet, begint dat water dus terug te komen.
Ja.
En je voelt het dus echt borrelen. Het is een fascinerend proces.
Heel fascinerend.
Ja. Dus om even een symbool te gebruiken. Ja. Een droge spons is helemaal uit vorm. Als je er water in doet, gaat die terug naar haar vorm. En dat is dus in ons lijf ook zo. Als de fascia droog is, is ze uit vorm.
Ja.
Als het water terugkomt, herstelt het niet alleen de vorm, maar ook de geleiding en de verbinding. Het zijn allemaal logische processen als je één keer weet hoe ze werken.
Ja, het is wat. Maar jij zegt dat er net eventjes zo van, ja, traditionele wetenschap snapt daar niks van.
Ja.
Ben je daar heel erg mee bezig? Want dit voelt ook, nou ja, ik weet dat letterlijk, dat de wetenschap nog steeds niet weet waarom we nou eigenlijk gapen. Nou, volgens mij heb je net het antwoord gegeven. En is dat,
ja, en er is zelfs een verschil tussen gapen en geeuwen. Het is allemaal.
Ja,
gapen is meer een automatisme van moe zijn.
Ja.
En geeuwen is de geeuwreflex.
Dat is meer
geeuwen
uittrekken.
Is meer het activeren van de longen. Het is allemaal heel, heel genuanceerd.
Maar wat vind je dat de wetenschap daarin achterloopt? Ben je er niet mee bezig of wel?
Het is zo dat systeemdenken nog niet in de meeste gevallen, want ik moet nuanceren, in de geneeskunde is binnengekomen. En dat is dus echt, ja, mijn boek Door de Bomen het Bos, gaat over systeemdenken.
Ja.
En ja, dat is wat ontbreekt in de gezondheidszorg, dat je eigenlijk met het systeem moet werken en niet met de symptomen. Dus als je dat in één zin samenvat, behandel niet de symptomen, behandel het systeem.
Ja.
Want dat systeem is een intelligent systeem.
Ja.
Het lichaam is van nature zelfhelend en zelfregulerend als levend ecosysteem. Dus wat doet trauma? Het ontregelt het zelfregelende systeem. En dan moet je dus bewust het lichaam helpen om zijn zelfregulering te herwinnen. Dat is wat traumaheling is voor mij. Dus het is dat systeemdenken wat ontbreekt en waardoor men altijd maar symptomen behandelt en het systeem verder verstoort. Want bijna alle behandelingen hebben nevenwerkingen, omdat men het systeem niet begrijpt. Dus en ik verwijt artsen niet omdat ze er vaak niet over geleerd hebben. En de artsen die er wel over leren, is omdat ze het zelf gezocht hebben.
Ja.
Ik ken in Amerika een vrouwelijke dokter, die heeft haar dokterspraktijk beëindigd en die is lichaamsgerichte therapeute geworden.
Ja.
Omdat ze haar patiënten niet
omdat
kon helpen met wat ze
echt
geleerd
helpen,
had.
Ja.
Maar het is vaak, ze hebben bijna niks over voeding geleerd en ze hebben bijna niks over trauma geleerd. En ja, of dat nu bedoeld is of niet, dat laat ik in het midden.
Ja.
Ja.
Ik ben benieuwd, ik heb jou gevraagd zoals elke gast, welke drie boeken in jouw reis heel erg indruk hebben gemaakt.
Van de 3000.
Ik wou net zeggen, jij vertelde, maar inmiddels lees je iets minder, maar jouw...
Ja, maar er zijn wel boeken die je bijblijven.
Ja. Dus ik ben benieuwd welke drie je hebt uitgekozen.
Ja, de eerste die op het lijstje staat, dat ik je heb toegestuurd, is Disrupted Childhood.
Oké. Ik heb het lijstje expres niet gezien, dus ik weet het niet.
Maar dus ik ben de naam van de auteur even kwijt, maar dat is dus waar ik de e-studie heb leren kennen.
Oké.
Dus het verhaal van een wetenschapsjournaliste die haar eigen verhaal vertelt van hoe zij neurologisch zo helemaal kapot was dat ze allerlei behandelingen en operaties had meegemaakt en ze heelde maar niet.
Dat gaat ook over die adverse childhood events.
Dat gaat over ontwikkelingstrauma. Tot ze ontdekte dat ze eigenlijk ook ontwikkelingstrauma had. En dat ze dus al die therapieën en operaties en injecties enzovoort, dat allemaal niks had opgelost.
Nee.
Dat ze dus moest haar ontwikkelingstrauma helen. Dus voor mij was dat ook een enorme ontdekking om de E-study voor het eerst te lezen.
Ja.
Dus ik werd daar heel opgewonden van ja, zo zit het natuurlijk.
Ja.
En toen dacht ik ook meteen, waarom leren artsen dat niet?
Ja.
Nou ja, ander verhaal. Dus dat is het boek wat mij daar op pad gezet heeft.
Okay. En dan is het een beetje te lezen of is het heel technisch?
Het is niet. Nee, het is een wetenschapsjournaliste en ze communiceert erg goed.
Oké. Okay.
Ja.
Maar denk jij ook dan over dit onderwerp? Want we hebben het er net echt wel even over gehad. En ik, nou ja, ik zei al, ik vind het zelf heel fascinerend. Maar het is. Ja. Denk je dat het lezen daarvan of het zeg maar met je hoofd ermee bezig zijn, dat daar ergens vandaan komt, dat je een gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent of dat je niet veilig voelt, heeft dat de bewustwording daarvan al een positief effect op?
Ja, je mindset verandert.
Okay.
Want in de dorsale staat, die meestal aanwezig is na ontwikkelingstrauma, heb je ook hopeloosheid en machteloosheid en het gevoel van ik heb nu al zoveel therapie gedaan en ik word niet beter.
En door dit.
En uiteindelijk krijg je een soort voorspelling van het zal toch weer niet werken.
Ja.
En je draait dus in rondjes. Ik heb honderden uren therapie gedaan en ik bleef mij niet echt. Ja, ik werd niet echt veel beter. Natuurlijk heb je wel een beetje profijt van de therapie. Maar als de oorzaak van het zenuwstelsel niet aangepakt wordt, heb je aan praattherapie niet zoveel.
Nee.
Ja? Dus praattherapie heeft een plek voor het verwerken van trauma op niveau van zingeving. Dus ik zeg altijd, trauma moet je op 4 niveaus verwerken. Lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel voor de zingeving. Maar als je het lichaam overslaat, werkt de rest ook niet.
Nee.
Nee.
Maar het is in ieder geval wel een ingang, dat vind ik.
Maar het lichaam is de ingang, omdat je kunt voelen waar de blokkades zitten. Maar dat moet je dus leren. Dat heet interoceptie. Dat je leert voelen in je lijf wat de neuroceptie je vertelt.
Mm-hmm.
Dus er zijn een aantal termen die je ook moet leren om aan heling te doen. En eentje is bijvoorbeeld proprioceptie. Wie dat woord al ooit gehoord?
Nee.
Veel mensen kennen dat niet, maar dat is een vitaal belangrijk woord. Dat is hoe je hersenen weten waar wat is. Proprio, zoals in property, is zelf.
Hmm.
Dus proprioceptie is het waarnemen van het zelf, het fysieke zelf. Ja? Dus bijvoorbeeld wanneer ik mijn arm zo beweeg, dan weten mijn hersenen constant waar mijn arm is. Dat is proprioceptie. Dus door proprioceptie weet de hersenen ook waar de organen zijn en hoe ze moeten reguleren. Als die verstoord is, is de zelfregulering verstoord. Dus je hersenen moeten weer leren waar alles is. Dus naarmate jij dieper voelt, kunnen de hersenen de zelfregulering herstellen.
Maar dat is bijvoorbeeld een hele basic mindfulness body scan-achtige.
Lichaamsgerichte mindfulness, daar ben ik voorstander van. Ik ben altijd, als je niet met het lichaam werkt, sla je het voornaamste over. Dus lichaamsgerichte meditatie is ook de enige meditatie die ik doe.
Disrupted childhood. Nog één ding daarover voor mezelf en misschien voor luisteraars die heel veel herkenning hebben in dat, dat gevoel van onveiligheid, hè? Polyvagale theorie, waar dat vandaan komt. Zou je kunnen zeggen dat wij soms wel heel erg bezig zijn met het gevoel van je bent niet goed genoeg, een beetje te overstreven, positief denken, je bent wel goed, terwijl je eigenlijk veel beter kan denken, er is een gevoel in mij dat mij niet goed genoeg vindt. Ja. Ik snap het.
Totdat je het accepteert, kun je het niet transformeren. En dat is een van de uitspraken van Eckhart Tolle. What you resist, persists. What you accept, transforms.
Ja.
Dus, maar je kan het alleen maar accepteren als je bereid bent ernaar te kijken natuurlijk.
Ja.
Maar dat gevoel van onveiligheid, ik wil daar iets over zeggen. Dat is niet zo van, ik weet dat ik mij onveilig voel. Je lichaam weet het. En daarom blijft het in de waakstand zitten. Mm-hmm. Zo van, dat gevoel heeft meer te maken met dat je onderbewust verwacht dat er altijd iets kan fout gaan. En daarom blijf je in een soort stressstaat zitten. Dus ik weet nog, toen mijn eerste zoon geboren werd, dat gevoel van, wat mooi. En dan denk je meteen van, ik hoop dat er niks fout mee is. Men noemt dat de negative bias of the brain. Dat er iets is in ons wat altijd zit te kijken, wat kan er fout gaan. En dat heb je heel sterk met ontwikkelingstrauma. Dat je altijd klaar bent tot de klap komt.
Ja. Maar ergens is dat toch ook wel zoals wij mensen gebouwd zijn, met toch, angst, gevaar.
Maar je hoeft niet in die staat te leven.
Nee, exact.
Dus angst heeft een functie om je te doen waarnemen dat er iets is wat aandacht vraagt en dat je iets chill moet doen. Maar als je, er is een verschil in het Engels tussen fear en anxiousness. Dus in het Nederlands hebben we daar niet echt een, als je dat in Google Translate zet, vertalen ze dat gelijk. Ja. Dus ik vertaal het als angst en angstigheid. Dus anxiousness is een onbestemd gevoel.
Ja.
Zie, fear heeft een reden. Als daar een gevaar is, dan heb ik fear dat getriggerd is, dat triggert mijn overleving. Maar anxiousness heeft een onbestemd gevoel. Ik voel iets en ik weet niet waar het vandaan komt. En dat maakt het zo lastig. Omdat je dus niet weet waar het gevaar is, kun je er ook niet mee omgaan. Dan heb je altijd het gevoel van waar gaat het komen. Maar dat is allemaal onderbewust. Dus heel veel mensen hebben last van anxiousness. En daardoor worden zoveel psychiatrische pillen geslikt. Mensen weten niet wat ze er moeten mee doen.
Dus verdoven die handen.
En in childhood trauma zit altijd anxiousness.
Ja.
Kan gewoon niet anders.
Mooi.
En ook dat gevoel van er scheelt iets met mij, dat is ook woordeloos. Maar je weet dat er iets is wat je niet kunt benoemen.
Ja.
En dat is het probleem van alle preverbale zaken, dat ze niet te benoemen zijn, maar ze zijn er wel.
Ja.
Ja. En als je erover leert, heb je toch een stukje ontspanning van, ha, dat is het. Ja. En ik kan er iets aan doen.
Ja.
Ja.
Nee, ik vind dit dan fijn inderdaad. Dat is een mooie opening.
Ja.
Het tweede boek.
Het tweede boek was De Alchemist.
Paulo
Coelho.
Ja, wat leuk.
Ja. Ja. En ik weet er nog maar weinig van. Ik heb het heel lang geleden gelezen, toen het net uit was. Dus ik weet nog dat het over een herdersjongen gaat, die op een bepaald moment van iemand te horen krijgt dat hij naar Egypte moet om een schat te vinden bij de piramide.
Het is letterlijk en figuurlijk een reis.
Ja, dus hij gaat op reis en hij wordt overvallen en dat soort zaken. En dan blijkt er geen schat te zijn bij de piramides. Nee. En dan zegt hij, nou, je moet naar Andalusië. De schat is daar. En dan gaat hij dus naar Andalusië en dan ontmoet hij dus de alchemist en dan leert hij dus eigenlijk dat de schat zijn hart is. Dat is de korte
dat is een mooie, dat verhaal. Doe je goed. Ja.
Dus de echte schat is eigenlijk in hem en niet in de wereld. En dat is toch wel een boek wat mij geraakt heeft in dezelfde mate als De Kleine Prins.
Ja.
Zo'n verhaal van een jongen die heel naïef is en dan op zoek gaat naar geluk en moet ontdekken dat het in hem zit.
Ja, ik vind het mooi dat je het zegt. Ik begin daar ietsjes meer open voor te staan, want ik bedoel, de twee boeken die je noemt, ken ik dan zeker, De Kleine Prins en De Alchemist. Maar het is toch eigenlijk mooi hoe verhalen soms misschien wel beter het gevoel weten te, in jezelf weten te raken dan alle echte.
Ja. Ik ben ook een jong Jaan bij manier van spreken. Niet echt officieel, maar ik ben erg gefascineerd door Jung. En Jung zegt, symbolen zijn de brug tussen de onbekende wereld en de bekende wereld. Dus je kan in symbolen iets uitdrukken wat niet in taal te vatten is en wat ook niet helemaal te vatten is. Maar via symbolen kun je er iets over voelen. Ja. En dat is waarom sprookjes ook zo belangrijk zijn en waarom Jung ook sprookjes analyseert, want die sprookjes hebben allemaal een functie.
Allemaal symbolen, ja.
Dat gaat over archetypes.
Ja. Heb je ooit zelf gedacht, ik ga op die manier schrijven, om de boodschap bijvoorbeeld over trauma's?
Een verhaal?
Ja.
Ik heb dat één keer gedacht.
Okay.
Maar het zit niet in mij, ik ben meer een non-fiction.
Ja.
Ik heb het geprobeerd, maar het stroomt niet.
Nee.
Maar het is wel mooi hoe een verhaal dingen bij je kan losmaken. Ik vertel in een van mijn boeken ook over het verhaal van de maan die gestolen wordt. En dat gaat dus ook allemaal over innerlijke processen. Mm-hmm. Dat de maan eigenlijk indirect de zon weerspiegelt. En als de maan verdwenen is, verliezen mensen hoop in de duisternis. Ja. Dus dat soort verhalen, dat raakt je op archetypisch niveau.
Ja.
En dat maakt iets zwakker bij je. Ja.
De Alchemist is zeker een goeie. En wat is het derde boek dan?
Ja, dat was Think and Grow Rich.
Heel wel. Ja, ja.
Daar hebben we het al over gehad.
Ja, dat weet ik. Maar ik vind het opvallend dat je dan toch die zegt. Terwijl eigenlijk, ik weet, en dat vond ik mooi. Dacht ik, dan kunnen we de hand schudden. Dat eigenlijk de Law of Success een meer impact heeft gehad.
Ja, dat klopt. Ik heb die maar één keer gelezen, terwijl Napoleon Hill zijn kleinere boek heb ik een paar keer gelezen.
Ja.
Maar ik heb nog vooral een leerling van hem heb ik 5 keer gelezen. Dus dat had bij mij meer impact. Art Williams heeft bij mij meer impact gehad. En dat was ook een grappig verhaal.
Dat is ook weer, die heeft een hele leuke titel, toch?
Ja, ik was in de luchthaven in Washington, D.C. En ik zag dat boek liggen en dat was zo'n markante titel. All you can do is all you can do, but all you can do is enough. Ik dacht, wauw, dit is een boek wat mij intrigeert. En dat heb ik 5 keer gelezen. Ik vond het ongelooflijk interessant.
Maar dat is wel met het gedachtegoed van Napoleon Hill, zou je kunnen zeggen.
Ja, het vertelt dus zijn verhaal van hoe hij helemaal in de put zat. En hoe hij door Napoleon Hill is opgestaan en dan een imperium gecreëerd heeft in de verzekeringswereld.
Ja, ja. Ook weer eigenlijk door te verbinden met het potentieel.
Vooral het feit van te focussen op mogelijkheden in plaats van focussen op moeilijkheden. Dat is de voornaamste boodschap in het boek.
Ja.
Maar dus Napoleon Hill was ook heel inspirerend voor leiders om mensen te zien als een potentieel en niet als een probleem.
Mm-hmm.
Dus in veel bedrijven worden mensen nog altijd als een probleem en een kostenpost gezien.
Ja.
Als je mensen als een potentieel ziet, heb je een heel ander verhaal. Er is dus een verhaal over Napoleon Hill en wie later zijn businesspartner geworden is. En het verhaal gaat als volgt. Napoleon Hill werd op allerlei manieren zwart gemaakt in de pers. Dus dat heb je altijd met zo'n profeet. Daar zitten meteen de media bovenop en hij werd een charlatan genoemd en een heleboel andere dingen. En hij had ook
En daarom werd ik zo gek ook van die filmpjes, maar je hebt me al rustig erin gemaakt. Maar daaruit zou dan blijken dat hij die hele Carnegie Hall nooit ontmoet heeft.
Nee, wat een onzin.
Okay.
Anyway, hij had ook 100 jaar geleden het lef om over seks te praten.
En het transmuteren van seksuele energie.
Nou, dat kon je niet doen in Amerika,
in
Puriteinse Amerika. Dus hij kreeg nogal wat dingen over zich heen.
Kunnen we daar nog heel even over hebben? Want dat is een onderdeel...
Straks, ik wil even zin aan maken.
Ja,
dus Napoleon Hill begon eigenlijk zoveel weerstand te krijgen. Ze kwamen zelfs letterlijk zijn ruiten ingooien van zijn huis. En zijn vrouw kon het niet meer aan. En op een bepaald moment is zijn vrouw weggegaan, omdat zij de stress niet meer aankon van hoe hij eigenlijk constant werd aangevallen. En dan is hij dus eigenlijk gestopt met zijn lezingen en hij was eigenlijk doodvermoeid en depressief en hij deed dus niks meer. En er was dus iemand, ik ben nu even zijn naam kwijt, die had het boek van Napoleon Hill, Think and Grow Rich, aan al zijn verkopers gegeven in een verzekeringsbedrijf en zijn bedrijf schoot gewoon in de lucht. En hij dacht op een bepaald moment, ik ga die man persoonlijk bedanken, want mijn bedrijf is helemaal in bloei, omdat al mijn medewerkers met die principes werken. Dus hij zoekt Napoleon Hill op en die zit thuis depressief.
Okay.
Dus zijn zakenpartner, toekomstige zakenpartner, zei, maar dit kan toch niet, je hebt zo'n geweldige boodschap. En wat bleek dus, Napoleon Hill was een filosoof, maar geen goede zakenman.
Nee.
En zijn latere collega was een hele goede zaken, maar hij zei, laten we een partnership sluiten en ik ga jou ondersteunen om weer een tournee te gaan doen met lezingen en zo, en de rest is history. Maar dus dat was dus echt ook interessant om te zien dat die man ondanks zijn eigen principes depressief kon worden, want hij was gewoon overweldigd door al de negativiteit.
Snap ik wel,
ja.
Dat in ieder geval kan gebeuren.
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Nextory, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze 3 boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Nextory te gebruiken. Top, toch? Thanks.
Maar voordat we even nog dat transmuteren van seksuele energie. Ik moet zeggen, in mijn eerdere gesprekken, mijn eerste gesprek eigenlijk, ging het constant heel vaak daarover. Ja. Omdat het ook een gedeelte was wat ik niet goed begreep. Het is natuurlijk een oud boek.
Ja.
En zeker dit onderwerp, want je zegt terecht, dat was in die tijd toen al...
Not done.
Dus vandaar ook dat hij dingen heel vaag omschreef.
Ja.
Dus ik heb dat lang niet begrepen. Inmiddels, ik heb er zoveel over gesproken met mensen dat ik wel een soort vermoeden heb. Maar nu ik jou hier toch aan tafel heb, ben ik wel benieuwd wat jouw uitleg is van het transmuteren van seksuele energie.
Ja.
Want het gaat ook wel helemaal over waarmee begon. Het gaat heel erg om voelen.
In Oosterse termen gaat het over tweede chakra werk. Dus is je buikchakra, je navelchakra. Ja. En daar zitten dus ook je originele trauma's in je navelchakra. Dus behalve dat dat het seksuele centrum is, is het ook het centrum van emoties,
het gevoel,
van creativiteit.
Ja.
En dus naarmate die energie zwaarder is, zit je meer in ik wil seks. En naarmate die energie meer licht is, is ze meer de creatieve energie. Dus voortplanting is ook creatief, maar naarmate de frequentie van die energie verandert, krijg je creativiteit op andere gebieden. Dus de hogere trillingen zijn een ander soort creativiteit dan procreatie. Maar je kan ook blijven zitten in procreatie, omdat je nooit de lichtere energie leert kennen. Dus in die transformatie of die transmutatie is dus de transformatie of de transformatie van de frequentie van de energie. En dat is dus iets wat je kunt doen door loslaten. Want naarmate je weerstand loslaat, bevrijd je energie, creëer je ruimte en kan de energie expanderen. En als ze expandeert, stijgt ze in frequentie. Dat is de korte versie.
Leuk.
Ja.
Ja, ik vind het leuk hoe je inderdaad, want er gebeurt daar heel veel. En dat noem jij net even allemaal zo. En dat daar een soort zwaarte en lichte in zit. En eigenlijk kan je dat zware oergevoel maak je wat lichter.
Transformatie is alleen maar transformatie van energie.
Ja.
En daarom is het een praktisch onderwerp. Omdat je dat in je lijf kunt doen.
Ja.
En als je in je hoofd zit, kun je dat niet doen.
Nee.
Dus je moet echt belichaamd zijn om energie te transformeren.
Ja.
Ja.
Maar je kan dus eigenlijk, en dat is, nou ja, waar ik ook genoeg mensen hier aan tafel over heb gehad. En dat kan ook even lekker zijn om, zeg maar, een soort escape te maken. En dan heb je veel meer transcendente reizen, bla bla bla.
Ja. Niet mijn ding.
Nee, nee, dat dacht ik al.
Nee.
Omdat het dus niet de transformatie is, maar gewoon, maar het kan wel even lekker zijn, toch?
Je gaat zien, als je kijkt, dat veel van die transcendente leraars ongelooflijk arrogant zijn. Je leert nederigheid in het lijf. Niet daarboven van, ik ben verlicht en jullie moeten het van mij horen.
Nee, maar het kan toch wel even lekker zijn om uit je lijf te gaan. Ik snap dat het niet de werkelijkheid is.
Nee, transcendente ervaring kan heel prettig zijn.
Ja,
maar als je terugkomt op aarde,
ja, dan
heb je nog altijd rekeningen te betalen en heb je trauma's te helen.
Ja.
En dus als je daar in het transcendente zit, kijk je met een soort verdwaasde ogen naar de wereld, omdat je denkt dat je het allemaal weet.
Ja.
Dus je kent de uitspraak, hoogmoed komt voor de val. Ik draai die vaak om. Nederigheid komt voor de wederopstanding. Dus en dat is vaak de functie van pijn en trauma, is dat je nederigheid leert.
En het,
zo van, ik dacht dat ik zo goed bezig was en dan val ik op mijn bek. Wat is dit? Dus je moet jezelf in vraag stellen en dat ego overschat zich typisch als een mechanisme. Dus op een bepaald moment moet je zien dat het universum eigenlijk de baas is. En dat als het universum door jou heen komt, dan kun je dingen die je niet kunt vanuit je ego staat.
En dan zijn we
maar
weer
moet je eerst leren dat
overgaven.
Jij de wereld niet kunt beheersen.
Ja.
En dat is een leerproces. De drang tot controle loslaten, dat is een heel leerproces.
Ja, ja, maar dat vind ik dus het. Dit vind ik heel mooi dat je het zegt, want dan hebben we het weer over flow en overgave. Maar tegelijkertijd, als we het hebben over, nou, bijvoorbeeld zo'n dingetje van Napoleon Hill, het transmuteren van seksuele energie. Ja, dan is het wel degelijk het controleren, of in ieder geval het proberen te beïnvloeden.
Ja, is dat de energie niet jou drijft, maar dat jij de energie stuurt.
Ja.
Zie, mensen die geen controle hebben over hun seksualiteit, die springen op alles, per manier van spreken. Nou, dat is niet zo bedoeld eigenlijk.
Nee, nee.
Wat men daar ook over denkt.
Nee, dat begrijp ik. Maar oké, hoe zou je, kan je ons daar een soort ingang in geven, in een soort oergevoel van, nou ja, we hebben het nu over seksuele energie, dus hoe ga je ermee aan de slag?
Ja, je moet in de buik komen, dat is het hele punt.
Ja.
Mensen die in hun hoofd zitten hebben heel veel moeite om de buik te voelen. En dat is dus een heel proces om met je buik te leren werken. Dus we doen daar ook oefeningen voor in alle twee mijn cursussen.
Ja,
dat
je met je handen
leert
erop
ademen door de hara bijvoorbeeld.
Ja.
Want de hara is ons zwaartekrachtcentrum. Zie, als je in je hoofd zit, ben je ook labiel. Je staat niet goed op je voeten. Dus in gewestkunst traint men met focus op de hara. Omdat je dan dynamisch stevig staat. Dus je staat stevig, maar je kan ook actie voeren. En daarvoor moet je in de hara zijn. Maar mensen zijn niet in hun hara, mensen zijn in hun haar.
In hun hoofd, ja.
Ja. Dus in de Taoïstische school heeft men dus drie energieniveaus in termen van frequentie. De seksuele energie van de buik, dan de chi in het hart.
Yeah.
En dan de shen is dan de spirituele. En dat is dezelfde energie. Je kan de seksuele energie, dat heet shen of zoiets, of shin in het oosten. En dan heb je ki, of chi. En dan chi kan dan de spirituele energie worden. Dat heet dan shen, ja. En dat is dus dezelfde energie, net zoals ijs water kan worden en water stoom kan worden, kun je dus zwaardere energie transformeren tot lichtere energie. En dat is dus dat hele proces wat kundalini genoemd wordt, dat de energie dus omhoog moet komen vanuit de buik, om dus getransformeerd kan die naar de hersenen. Maar de zware energie kan niet naar de hersenen. En uiteindelijk moet hier het licht ontstoken worden. Maar daarvoor moet de energie lichter worden. Dus je kan zien, zware energie kan niet opstijgen. Dus die moet eerst opgewarmd worden. Ja. En dat is dus het hele proces wat in het oosten echt een proces van hier is, een soort ketel die je moet verwarmen.
Ja, echt prettelen.
Dus je moet de energie warm maken. En dat kan bijvoorbeeld door ademhaling, dat je je lichaam kunt opwarmen. Maar je zult zien, als je loslaat oefeningen doet, warmt je lichaam ook op. Omdat je de barrières weghaalt, waardoor de stroom weer kan stromen.
Ja. Eén boek wat je, maar ik snap, drie is slechts een keuze. Ik had wel Stephen Covey verwacht eigenlijk. Omdat dat heel erg de basis is hoe jij toch een beetje in de zakelijke wereld bent begonnen. En ik vind het mooi, we hebben het heel erg over systemisch denken en zo. Nou, dat zit daar best wel
heel erg in. Die zit ook in de top drie, hoor. Ja, op de achtergrond.
Nee, snap ik.
Voor mij is Napoleon Hill de voorloper van Covey. En als ik moet kiezen tussen Hill en Covey, kies ik nog altijd Hill.
Oké. Okay.
Omdat bij Hill het universele veel sterker is.
Ja.
Covey is meer pragmatisch. Ja. En bij Covey ontbreken vaak een aantal stukken waardoor je het niet kunt toepassen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Covey praat over van reactief naar proactief, maar hij legt niet echt uit hoe je dat doet.
Nee, nee.
En ook de hele rol van trauma komt nergens aan de orde. Nee. En ik begrijp ook, een boek kan niet alles, want hij moest 7 hoofdstukken hebben. En eigenlijk is elk hoofdstuk een boek. Je zou van Covey zijn boek 7 boeken kunnen maken.
Ja, ja, ja.
Dus heeft het erg goed gedaan om dat als een systeem te tonen. Want het is systeem, denk ik, hè, Covey.
Ja.
En dus, ja, Covey heeft voor mij ook heel veel betekend. Ik heb het ook een aantal jaar gedoseerd.
Al gewoon les in...
Dus die materie zit ook in mij. Net zoals Napoleon Hill. En ja, die 7 habits, ja, daar is bij mij 1 vooral van overgebleven. En dat is win-win or no deal.
Ja.
Voor mij is dat de toepassing van de gulden regel.
En ik hoop het scherp houden van de zaag ook wel, maar...
Ja, dat natuurlijk ook. Maar, de voornaamste, als ik één principe moet zeggen wat mijn leven richting geeft, is het win-win of no deal. Ja. Als er een verliezer is, is het geen goede deal.
Nee. En dat, maar dat bedoel je van mens tot mens, maar ook van mens tot universum.
Ja, en in bedrijven wordt daar zo tegen gezondigd. En ook in de relatie met klanten. Ja. Als je win-win doet, krijg je zoveel meer terug. Ja. Maar dat idee van dat je altijd moet besparen en afknijpen, dat is zo'n schaarste denken.
Ja.
Win-win kun je alleen vanuit creatief denken. Dat is wat Covey de derde oplossing noemt.
Ja.
Niet mijn oplossing, niet jouw oplossing, maar op een hoger niveau moeten wij elkaar.
Ja.
Dat vind ik een geweldig stuk.
En van de bovenste rij, zeg maar. Proactief geloof ik al. Maar hoe scheid jij belangrijke zaken van urgente zaken?
Die zit niet in de bovenste, die zit in de onderste.
Ja, oké. Okay,
begin with the end in mind. Nou ja, ik denk dat het voornaamste wat je daarover kunt leren is dat urgent belangrijk lijkt.
Ja.
En dat is dus het onderscheid, is dat je moet zien dat het belangrijke nooit urgent is. En dat is een van de lessen die je van Covey leert, dat relatieontwikkeling voor je gezondheidszorg en persoonlijke ontwikkeling zitten altijd in kwadrant 2 bij
Maar
Covey.
Dat is gewoon zo... Nou ja, ik bedoel, het is bewustwording is al daarin weer een ding, maar daardoor... Ja,
dus eigenlijk de praktische toepassing van wat Covey zegt is, als je elke dag 1 iets doet voor iets wat belangrijk en niet dringend is, ben je goed op pad.
Dat is maar 1 dingetje, ja.
En dus wat Covey ook heel duidelijk zegt is dat je to-do list meestal niet je belangrijke zaken bevat. Die moet je er echt op zetten.
Ja.
En dus,
maar dat zijn van die gekke dingen, omdat je ze niet zo makkelijk
kan
afvinken.
Dat zijn allemaal zaken die je dient te leren.
Ja.
Dat, wat kan ik vandaag doen om beter te worden op lange termijn? Of wat kan ik voor mijn relaties doen? Dat staat nooit op je to-do-lijst.
Nee. En dan van achteren naar voren, wat is jouw einddoel eigenlijk, Jan? Wat wil je nog?
Nou ja, ik zou graag... een van mijn thema's is helen en geheeld worden.
Ja.
Dus ik heb echt het gevoel dat mijn eigen heling mijn grootste geschenk is voor de wereld, en dat ik dingen kan delen met mensen die ook op zoek zijn naar heling. Dat is zo'n beetje mijn missie.
Ja.
En dus mijn, mijn eigen einddoel is dat ik kan het leven verlaten dat ik iets heb bijgedragen, maar ook dat ik in Oosterse termen mijn karma heb verwerkt.
Ja, en daarmee voor het universum.
Dat is ook het gevoel wat ik heb dat we in zo'n tijd leven, waar wij veel meer verwerken omdat er een transformatietijd is.
Ja.
En ook dingen zoals transgeneratietrauma, dat zijn allemaal dingen die nu bespreekbaar worden.
Ja.
Vroeger zou je gewoon gek aangekeken worden als je zo'n dingen zegt. Ja, het staat wel in de Bijbel, hè? De zonden van de voorouders vallen 5 generaties op de kinderen. Ja. Maar dat zijn woorden die wij niet snappen. Want in het Midden-Oosten spreekt men in symbolentaal en wij willen een wetenschappelijke taal.
Ja. Ja. Maar goed, we zitten in een goede tijd. Ga jij het nog meemaken?
Wat dan?
Nou, de
transformatie.
De transformatie, ja.
Nou, ik blijf vertrouwen.
Ja.
En ik ben ook realistisch.
Ja.
Dus zitten we
ergens tussen de rups en de vlinder in nu?
Ik denk het wel. Ja. Ik denk, ik heb een diep geloof dat het universum een intelligent systeem is. En er is in de biologie is er een principe van asymmetrie in de evolutie. Dat er altijd meer schepping gebeurt dan vernieling. Dat is een principe wat mij hoop geeft. Dat wat er ook gedaan wordt, er altijd meer creatie is. En ik denk dat de crisis en de pijn ook als doel heeft om wakker te worden.
Ja.
Dus dat de crisis eigenlijk, zoals dat in het Oosten ook gezegd wordt, dat crisis ook een kans is. Dat de crisis een transformatieproces is en dat we eigenlijk door een collectief helingsproces gaan en het doet pijn. Want een helingscrisis doet pijn.
Ja.
Maar het gaat wel ergens naartoe. Dus ik denk dat het oude systeem aan het afbrokkelen is, maar ook met versnelde kracht tracht zichzelf in stand te houden. Maar dat het uiteindelijk evolutionair goed gaat komen, dat blijf ik geloven. Of ik het nog ga meemaken, ik hoop het.
Ja.
Ja. En ik wens het voor iedereen.
Ja, nee, daarom. En wat denk je, hoe kijk je aan tegen de dood?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben wel tot het punt gekomen dat ik er niet bang van ben.
Nee, oké. Okay. Maar dat is
ik zit er niet op te wachten.
Nee, dat begrijp ik. Maar je zegt tot het punt gekomen, dus dat heb je wel degelijk.
Ik heb wel een proces door meegemaakt, ja. Dus ik heb al een aantal keer een heftige helingscrisis meegemaakt. Ik dacht van, nu ga ik dood, maar daar had ik vrede mee. Dus ik heb het wel ervaren.
Ja, oké. Okay.
Dus op een bepaald moment had ik verschrikkelijke hartritmestoornissen. En het was zo erg dat ik in de auto sprong en naar spoed reed, want ik dacht, ik ga dood. Dus en op spoed zijn ze zo niet vertrouwd met trauma's. En ja, daar kreeg ik gewoon beta-blokkers. En hij zei, ja, we kunnen eigenlijk niks zien hier, voorschrift. En natuurlijk, spoedarts moet heel snel handelen. Dus ik kreeg beta-blokkers. En als ik dat nam, voelde ik wel dat mijn hartritmestoornissen minder werden. Maar dat voelde niet goed voor mij.
Nee.
Dus dan ben ik een schoolvriend gaan opzoeken die huisarts was. En die zei meteen mee stoppen. Nou, ik wil niemand medisch advies geven. Maar hij zei, als dat psychosomatisch is, is dat niet de oplossing. Nee. Dus en gelukkig was hij wel meer bewust van trauma. Hij zegt, het is waarschijnlijk een traumatische reactie. Dus dat heeft alleen maar mijn intentie versterkt om te werken aan wat is het dan wat voor die hartritmestoornissen zorgt, in plaats van het symptoom te onderdrukken. Maar het zijn allemaal van die ervaringen waar je wel de dood in de ogen ziet en dan denkt van hoe ga ik daar nu mee om?
Ja.
En ik heb dat later nog een paar keer gehad dat ik in bed lag en dat mijn hart helemaal op hol sloeg. En dat ik dacht van als ik nu doodga, bel ik niet de ambulance. Ik wil gewoon weten
dan
wat
het is.
Zo.
Ja, ook bijna een nieuwsgierigheid. Ja.
Dus ik heb er wel vrede mee, maar ik zou nog graag mijn werk afmaken.
Ja. Nou, het zou
toch, als het even mag.
Dat begrijp ik. Ja. Heb je al een titel voor het boek eigenlijk?
Ja, ik had een werktitel van Tijd heet niet alle wonden. Dat zou de werktitel zijn, maar ik weet niet of het dat ook wordt. Want dat is juist wat trauma is, dat tijd dat niet kan helen.
Nee.
En zeker ontwikkelingstrauma heelt je hele leven niet tot je ermee aan de slag gaat.
Nee.
Tijd heelt niet alle wonden, dat is een valse informatie.
Wat denk je dat er gebeurt eigenlijk?
Bij de dood?
Ja.
Transitie naar een andere staat.
Ja.
Dus dat is wat Rumi ook zegt, zoals dag en nacht afwisselen. Levens zich af in staten. En of je dan terugkomt of niet, dat is waar het over gaat. Hè?
Ja.
Dan kom je naar deze dimensie terug of zijn er andere dimensies? Ik zie het wel.
Ja. Ik vind het zo lekker, Jan, hoe je gewoon het leven zo door hebt of zo. Of gewoon een soort rust hebt in hoe alles werkt.
Ja.
Lekker, man.
Wel, ik keek nog even terug naar een paar dingen gisteren, omdat ik wist dat je over Napoleon Hill zou beginnen.
Mm-hmm.
En Covey ook. En Covey heeft een hele interessante definitie van vertrouwen. Covey zegt, vertrouwen is zekerheid over de universele principes. Ja, dat is voor mij heel reëel. Dat als je de principes kunt vertrouwen, dan verdwijnt een heleboel angst.
Mm-hmm.
Dat als je in verbinding bent, kun je helen. Als je uit verbinding bent, blijf je ziek. Dat zijn echt dingen waar je niet onderuit kunt. Dus die principes leven, dat is gewoon de manier waarop het universum jou kan steunen.
Ja, maar is dit, en dan ga ik toch weer even terug naar omdat het me gewoon zelf wel aanspreekt, naar de trauma van vroeger.
Ja.
Is dat ook uiteindelijk, wat je heel erg kan helpen om daarvan te helen, omdat je gewoon weet,
Ja, de mindset is heel belangrijk.
Ja.
Ik heb in mijn cursus een les die heet waarom heling mogelijk is. En dan leg ik een beetje systeemdenken uit.
Ja.
Dat als je de principes van het systeem begrijpt, hoef je de details van het systeem niet te begrijpen. Nee,
vertrouw erop.
Ja, dus je weet dat er bepaalde principes tot heling leiden. En bij mij is een hoofdprincipe dat als je met het zenuwstelsel te snel gaat, is het contraproductief. Je moet bereid zijn om hele kleine stapjes te zetten. En mensen zijn meestal te gehaast.
Ja.
En dan gaat het allemaal weer dicht.
Ja.
Dus heel veel geduld, en dat is een universeel principe, geduld.
Ja,
respect voor het systeem is een principe. Ja. Dus als je de principes toepast, kom je ergens. Als je denkt dat je beter weet, dan loop je tegen de muur. En daar leer je dus nederigheid wel van op je bek te vallen.
Ja.
Sorry.
Nee, dat is mooi. Hoe wil je herinnerd worden? Je hebt het al een beetje gezegd eigenlijk, maar...
Nou, het hangt ervan af door wie.
Ja.
Dus ik zou door mijn kinderen willen herinnerd worden dat ik iets betekend heb voor hen. En dat heb ik in mijn eerste ouderschap niet zo goed gedaan. Dus daar zit ik wel mee. Dus gelukkig kan ik daar nu wel over praten. Ik was zelf zo getraumatiseerd.
Ja.
En ik was ook... ik was 25 toen mijn beste vriend doodging. En toen ben ik zo in shock gegaan dat ik eigenlijk er voor mijn kinderen niet meer was.
Nee. Maar dat jouw zoon een gameverslaving had bijvoorbeeld, dat is dan toch...
Mijn jongste, ja.
Ja, dat is toch eigenlijk...
Ja.
Nee, ik wil het niet mooi zeggen, want het is vreselijk. Maar ik bedoel, vandaar ook dat ik die vraag stelde over mijn eigen vaderschap. Eigenlijk kan je maar beter ook het als een soort zekerheid zien.
Ja.
Dat je iets, niet zozeer fout doet, want dat is weer gelijk zo'n oordeel.
Weet je wat? Ik heb met mijn zoon altijd, met zijn gameverslaving, altijd het principe gehad, ik ga het hem niet verbieden. Hij moet het zelf uitvinden.
Ja, tuurlijk. Ja, mooi.
En hij is eruit geraakt en hij heeft van zijn verslaving zijn beroep gemaakt. Dus hij maakt video's over gaming.
Ja.
En hij helpt jongeren met gameverslaving.
Top. Ja.
Dat is echt top.
Ja.
Maar hij moest er zelf doorheen.
Ja.
En ik heb dat proces aanzien. Hem altijd gezegd, ik ben er voor je, maar je moet het wel zelf oplossen. Ik ga je niet verbieden om te gamen.
Nee.
Nee.
Maar goed, ik vind het mooi en ik snap het. Niks menselijks is jou vreemd dat je daar nog wel lange tijd over je vaderrol...
En het is ook zo, toen mijn vader overleed, heb ik verschrikkelijk gehuild. Want ik heb hem nooit gekend. Dat vond ik vreselijk pijnlijk. Toen begon ik te beseffen dat het ook generationeel is. Mm-hmm. Mijn grootvader, dat was gewoon een kille man.
Ja.
Maar die had ook zoveel pijn. Die had de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en de Tweede Wereldoorlog. En mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dus die hebben ook zoveel trauma waar ze zelf ook niet veel kunnen aan doen. En mijn vader was heel erg gewond, omdat zijn moeder overleden was toen hij 10 was. En ik denk dat hij dat nooit erboven gekomen is. Dat hij zijn moeder altijd gemist heeft. Dus hij was heel, heel kwetsbaar. En toen mijn moeder overleed, had ik vrede. Want wij begrepen elkaar zonder woorden. Maar toen mijn vader overleed, heb ik verschrikkelijk gehuild. Ik dacht van, ik ga hem nooit leren kennen. En dus dat gevoel van, wat doe ik dan met mijn kinderen? Ja, ik voelde daar toch ook wel pijn dat ik ook heel veel afwezig geweest ben voor mijn kinderen. En dat ik dat, toch zoveel mogelijk als ik kan wil goedmaken.
Ja.
Ja.
Ja, ik word er ook wel weer onrustig van als het gaat over iets waar ik niet eens wat aan kan doen. Maar inderdaad mijn voorouders en dat ik gewoon ergens weet, dat onthechtende gevoel wat ik heel erg ken. Maar goed, je hebt mij daarin wel gerustgesteld. Ik kan niet anders dan...
Nee, vertrouwen dat, dat als je goed bij jezelf blijft, dat je het goed doet.
Ja.
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 Er zijn geen voorschriften die voor iedereen gelden. Ik geloof niet in regels en
nee, principes wel.
In principes wel.
Ja.
Dus respectvol en geduldig. Ja. Zie, Lao Tse zegt dat er eigenlijk maar drie dingen zijn. Eenvoud, mededogen en geduld. Als je die leeft, zegt hij, komt het allemaal goed. Dat zijn je drie schatten, zegt hij.
Maar in die middelste verstand ik niet.
Eenvoud, mededogen en geduld.
Mededogen, ja, natuurlijk.
Ja. Ja. Dat zijn je drie grootste schatten, zegt Lao Tse. Ja. Ik ben een absolute Lao Tse fan. Nou, dat is de originele flow-kunde, Taoïsme.
Ja.
Ja.
Dankjewel, Jan. Dit was een gesprek, nou, flauw gezegd, maar wel wat mij betreft volledig in flow. En, ik keek er net toch even stiekem op de klok. Ik denk, dat meen je niet. Ja. Ik denk, hoop, dat ik nog zeker wel een gesprek dan maar wel via de Zoom met je ga hebben. Maar ik ben blij dat deze connectie van mens tot mens was. En ik kan niet wachten op je boek, maar geen druk.
Ja. Ik kun je vertellen dat jij iets uitstraalt wat mij ook raakt.
Oké. Okay.
Ja, dus ik heb echt verbinding.
Hè?
Ja.
Oeh. Ja. Nou,
dat meen ik vanuit mijn
hart. Ja. Dankjewel. Echt, ontzettend bedankt. En jij bedankt voor het kijken en luisteren. Ik ben benieuwd wat het allemaal bij jou triggerde. Laat dat vooral weten in de reacties. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Zonnegroet.
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar... heb je jezelf al aangemeld? Ja. Koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. Koekeroe.nl/meditatie.